X&O's, de NBA-podcast van Friends of Sports.
Welkom bij X&O's, iedereen. De tweede ronde van de NBA Playoffs is volop aan de gang. De awards die worden uitgedeeld, of zijn al bijna allemaal uitgedeeld. En we hebben hoog bezoek in X&O's. NBA-kampioen Francisco Elson is er nog eens. Francisco, nog eens welkom.
Ja, dankjewel.
Lang geleden dat we elkaar gezien hebben.
Ja, zeker, zeker. Maar altijd leuk om terug te zijn.
Hoe gaat het met jou?
Ja, gaat goed. Ik mag niet klagen. Lekker gezond, lekker bezig aan het sporten, lekker aan het ondernemen. Dus ik mag niet klagen.
Klinkt goed. Ja, het is even geleden. Wat vind je van de playoffs tot nu toe? Hoe hard ben je ze aan het volgen?
Ik ben ze aan het volgen vooral omdat er jonge, nieuwe, talentvolle spelers zijn en jonge teams die echt indruk maken. De oude garde gaat zo'n beetje naar beneden. En als je kijkt naar de ploegen waarvan iedereen altijd denkt van, oh, dat zijn de nieuwe ploegen. En natuurlijk geniet ik nog wel een beetje van LeBron James. Ja, op die leeftijd nog heel veel kunnen doen. Dus die dragende spelers en nog steeds altijd het gezicht van de NBA. Dus ik geniet.
Mm. Ja, wat je wel ziet nu, wat voor mij heel hard opvalt, ja, ze hebben de regels na de All-Star Game wat aangepast. Fysieker spel is toegestaan. Maar het verschilt ook heel hard van serie tot serie, vind ik. Als je kijkt wat er de afgelopen week alleen al gebeurd is, bijvoorbeeld Game 2 tussen Minnesota en Denver, dat was een slachtpartij bij wijze van spreken. Daar mocht je mocht terug handchecken. Ja. Nikola Jokic werd letterlijk elke keer als hij de bal had, werd hij gewoon gehandcheckt. Ja. En dan zie je andere wedstrijden waar nog altijd spelers hun hoofd naar achteren gooien en waar elke call...
Ja. Maar ja, als je het hebt over fysiek spel, wat is fysiek spel? Want als je kijkt naar Joel Embiid, wat hij doet, dat is vies spel.
Ja.
Fysiek, vies. Maar er zijn regels, er zijn aangepast omdat er wordt geklaagd. Vooral door spelers, maar ook door coaches. Want wanneer wordt nou een fout gefloten? Wanneer is het nou fysiek spel toegestaan? Als je kijkt naar wat jij aangeeft, direct handcheck, de armbar, straight armbar. Eerst was het een gebogen arm en een platte hand op de rug. Nu is het gewoon een gestrekte arm, plus of twee handen. Dat mag gebodied worden, maar niet terwijl die gast in de lucht is. Dan mag je niet tegen hem aanspringen. Wat is nou fysiek spel? Leg nou even duidelijk uit.
Maar dat is het probleem. Het is, ik vind wel dat er in dezelfde wedstrijd vaak constanter gefloten wordt. Zoals je zag, nog eens Game 2 was daar heel duidelijk tussen Minnesota en Denver. Als je keek Game 2 tussen Indiana en New York, dat was iets minder misschien. Kreeg New York misschien net iets meer mee.
Maar
je
ziet wel... 78 fouten, die werden...
Ja, ze hebben inderdaad, ze hebben dus een klacht ingediend. De Pacers, 78 incorrecte calls volgens hen.
Ja.
Wat vind je van die klachten die ingediend worden?
Ja, het is een beetje een mindgamespel van Rick Carlisle. En ik kan hem wel geloven hoor. Want screens die worden gezet door de center van Indiana.
Ja. Het einde van game 1 was dat zeker.
Game 1, van... twee keer hè. Ja. Het is twee keer gebeurd in game 1 en game 2. Dat is een flop. Dat is een duidelijk flop. Ja. Die speler staat stil in mijn ogen als ik het goed bekijk. Hè.
Ja, zeker.
Hij staat stil. En je hebt het net over de hoofd naar achteren gooien. Dat geeft de scheidsrechter wel weer een gedachte van, oh, er gebeurt iets. Want het spel gaat zo snel, dus hij kan het niet daadwerkelijk zien. Maar als jij de scheidsrechter bent die de bal moet volgen, dan zie je het spelletje duidelijk dan wat er gebeurt.
En ook, je merkt natuurlijk wel, je zag het vannacht nog eens. Vannacht was het game 2 tussen OKC en Dallas. We nemen dit op vrijdagochtend op. Ik heb de match nog niet allemaal volledig kunnen bekijken. Gelukkig hebben we wat beelden al gezien, wat highlights.
Ja.
Luka Doncic wordt door Lou Dort eigenlijk naar beneden getrokken, maar ze zijn zo goed geworden in dat te verkopen, de spelers. En de scheidsrechters die gaan mee en die geven Luka de aanvallende fout. Ja. Terwijl daarna iedereen ook ziet en analyseert, ja nee, het was eigenlijk niet correct.
De
commentatoren zeiden, ja, correct aanvallende fout, maar als je dat bekijkt, het is niet omdat de aanvallende speler mee het contact maakt, dat je dan de fout begaat. En je ziet echt Lou Dort hem naar beneden trekken. Maar super subtiel gedaan. En dat is ook een kracht, wat het voor de scheidsrechters dubbel zo moeilijk maakte. Spelers zijn zo goed geworden in dat te verbergen, in het tricken van de refs.
Ja, maar of het nou verbergen is van de scheidsrechter, of er moet een fout gefloten worden. Weet je waarom? Omdat die speler dan gaat lopen zeiken bij die scheidsrechter. En dat wil je ook weer niet. Dus
Luka doet niet anders.
Nee. Maar elke speler, elke coach loopt te zeiken omdat ze vrije worpen willen en dat neemt het publiek. Er zit zoveel emotie in en zoveel, wat moet ik doen om die extra punten te verzorgen? Ja, dat dit niet meer het spel is wat je wilt zien eigenlijk.
Ja, ik hoop alleen, ik zou het handig vinden moest de tendens duidelijk zijn dat het verschil tussen de verschillende matchen niet zo duidelijk en zo groot is. Als je zag wat er mag. Nog eens, ik haal Minnesota nog eens als voorbeeld aan, want hun defense was indrukwekkend in game 2. Zelden gezien wat ze daar hebben gedaan.
Ja.
Maar het contact dat daar toegestaan werd, dat zie je in bepaalde andere series en wat je dan weer niet. In Dallas tegen OKC, match 1 bijvoorbeeld, dacht ik ook, ja, dit is weer een volledige andere stijl van basketbal of van wat er toegelaten werd. En daar zie je nog echt wel een enorm verschil in. En ik zou graag hebben dat daar een duidelijke lijn in is. Ja, alleen, wat mag en wat mag niet?
Ja. Dan is het alleen, voor iedereen duidelijk. Alleen die scheidsrechter, denk ik, elke scheidsrechterploeg, die scheidsrechterploeg die op het veld staat, die fluit de match op zijn manier. Dat denk ik. En die wordt beïnvloed door of die ster in het team of die coach van het team. En de speelwijze van die ploeg. Want vroeger had je Utah Jazz met Carlos Boozer en Kirilenko. Ga zo maar door. Ja, die duwen trekken wat niet mocht. En als jij dat probeert het na te doen, ja, dan kreeg jij wel die fout. Dus er is een speelwijze van de organisatie, die club die speelt. Maar ook een speelwijze van die spelers die spelen. Dus dat zie je ook bij de Indiana Pacers of bij de New York Knicks. Die spelen heel fysiek. Nou, hij gaat dat maar doen bij Indiana. Die spelen helemaal niet fysiek, want die hebben niet die type spelers. Dus dan worden ze zo beïnvloed.
Ja, de enige die het... Dat vond ik heel raar in Game 2 tussen Indiana en New York. Nee. Ja, er zijn nog altijd 4 series aan de gang. Ja, we gaan over allemaal een beetje hebben. Ja. TJ McConnell was eigenlijk de enige die echt het fysieke spel speelde. Nemhard probeerde dat, maar McConnell die is de enige die het Brunson lastig kon maken. Ik snap nog altijd niet waarom Carlisle die de laatste 7 minuten op de bank haalt op de bank laat zitten in game 2. Als hij dat niet doet, wint Indiana volgens mij. En staat het 1-1.
Ja, zeker. Omdat Brunson natuurlijk... Ik weet niet wat er nou precies met zijn voet aan de hand is.
Het is nog altijd niet duidelijk. Nee.
Helder. Maar op dat moment gaat de coach terug naar de speler waarvan hij het meest op vertrouwt.
Ja.
En dan vergeet hij eigenlijk die speler die op dat moment goed aan het presteren is in het spel. Om dan te zeggen van, weet je wat? Neemt die coach dan dat risico om hem terug te zetten? Wil hij dat doen? Zoveel ballen heeft hij dus op dat moment dan niet.
Ik zou net denken, TJ McConnell. Ik ben fan van TJ McConnell.
Ja, zeker.
Slimme speler.
Harde werker.
Harde werker. En ook badass.
Maar badass. Nou zeg je het heel goed, hè? Je bent fan. Ja, maar de organisatie betaalt wie?
Ja, maar in zo'n moment maakt dat niet uit. In de playoffs, als je een match moet winnen en je ziet... Oké, Jalen Brunson, duidelijk een van de sterren van deze playoffs. Je kan over discussiëren, misschien wel de beste speler die we in deze playoffs tot nu toe gezien hebben. Mm-hmm. Dat is subjectief, maar top 5. Daar zijn we het over eens, denk ik. Hè?
Mm-hmm.
Als je ziet dat hij het moeilijk heeft, heeft fysiek last ergens van. En McConnell is de speler die het hem het lastigst maakt. En dan moet je als coach ook gewoon de klik maken. Als je even switcht en je merkt, Nemhard maakt het hem minder moeilijk. Ja, teruggaan naar wat gewerkt heeft, lijkt mij. Zou ik toch denken. Lijkt toch de meest logische beslissing.
Ja, inderdaad. Alleen denk
in het reguliere seizoen is anders, maar in de playoffs...
Ja, en op dat moment denk ik dat de coach dat gewoon vergeet. En die assistentcoaches die horen dat te zien en die zien het op dat moment dan ook weer niet. Omdat die keuze gemaakt wordt door de hoofdcoach.
Ja.
En de hoofdcoach gaat daarin mee. Ja, dan, of de assistent en de spelers gaan daarin mee. Terwijl je eigenlijk moet zeggen, ik kan nog heel goed herinneren toen ik speelde, hadden we ook zo'n type speler. En de hele bank zei van, hey, zet Reggie Evans terug in de wedstrijd. En dat gebeurde dan ook. Alleen, we wonnen niet de playoffs, maar we wonnen wel die wedstrijd.
Ja.
En het moet nou maar net zo goed uitpakken. En op dat moment, ja. Ja, is jammer. Ja.
Die klachten die ze ingediend hebben. 78 gemiste calls volgens Indiana in de eerste 2 matchen. Dat is heel veel natuurlijk. Ja. Ook wie houdt zich daarmee bezig? Ja. Maar los daarvan. Ja. Maar als je dan bekijkt naar de cijfers van het reguliere seizoen. De Pacers hebben het meeste fouten gemaakt. Van elke ploeg in de hele NBA. En de Knicks het op 5 na minst aantal fouten. Ik weet niet of het iets te zeggen heeft, maar ik vond het wel een opvallende statistiek die ik zag passeren. Ja. En het moet het eerlijk zeggen, in match 1... Zeker in game 1 zijn de Pacers een beetje genekt. Je hebt dat moving screen wat je net zei.
Ja.
Maar dan heb je ook die kickbal. Dat was het ergste eigenlijk.
Ja.
Ze gooien in, is het Nismith denk ik, die Nismith de bal met zijn hand raakt. De scheidsrechter zeggen kickbal. Het was duidelijk niet het geval. Maar ze mogen dat niet reversen.
Ja, is jammer.
En dan had je in de tweede helft had je een double dribble. In de tweede match.
Dat was van Hartenstein.
En dat reversen ze wel, terwijl het volgens de regels eigenlijk niet mag omgekeerd worden. Ja. Ik vind het goed als een scheidsrechter iets fluit, het blijkt niet correct te zijn. Ze overleggen, ze reversen het. Maar blijkbaar zou het niet helemaal legaal zijn volgens de NBA-regels.
Ja, maar ja, op dat moment, in die laatste paar minuten van de wedstrijd, ja, is een cruciaal moment. En ik denk dat die scheidsrechter zelf daar op dat moment geen besef van heeft. Maar ze hebben het gereviewd. Terwijl in de reglement staat op dat moment dat je niet meer kan reviewen en terugdraaien.
Ja.
Toch gebeurt.
Ja, het is raar daar. Ik vind het wel een interessante serie. Het staat 2-0, maar je merkt New York, net zoals tegen Philly, New York moet er super hard voor vechten.
Uh-huh.
Constant aan het knokken. En de beslissingen van coach Thibodeau en coach Carlisle hebben hun gevolgen. Carlisle die zet heel de wedstrijd druk probeert hoog op te pakken. Ja, en ook op de spelers. En een Obi bijvoorbeeld, die wordt hoog opgepakt. En je merkt, Thibodeau speelt met 6-7 spelers. En dat heeft gevolgen.
Ja, blessures. 40 minuten lang spelen. En in de playoffs, vooral omdat je heel ver wilt komen, heb je type spelers die wel die conditie hebben. En ik weet niet of die type spelers die hij heeft dat ook daadwerkelijk vol gaan kunnen houden. Kijk, en natuurlijk, die intensiteit is er. Hè? Vanuit de media wordt er druk opgelegd. Oh man, the rivalry is back. Van back in the days, Indiana Pacers tegen de New York Knicks. Dus die spelers voelen die druk. En dat doet ook wel weer mentaal en lichamelijk wat met die spelers. Dus ik ben benieuwd of zij dat ook gaan volhouden. Want het is een mooie serie op dit moment. En iedereen roept denk ik wel voor de New York Knicks. Iedereen heeft een bepaald sentiment voor... Ja, die ploeg, omdat ze nooit echt ver komen. En nu dat ze wel echt in de play-off zijn en ze hebben een zogenaamde ster kunnen creëren in Rick Brunson en DiVincenzo. Ja, dan vind ik die ploeg wel heel leuk eruit zien.
Ja, de laatste keer dat ze de conference finals hebben gehaald was voor 9-11.
Dat bedoel ik.
Dat zegt genoeg natuurlijk.
Dat zegt al genoeg. Ja. En daarom zeg ik, en nu zie je iedereen die zogenaamd een New York Knicks hart heeft, weer op tv, weer daar aanwezig zijn. En dat doen ze heel goed hè, qua marketing. Ja. Dus iedereen gelooft erin.
Die, wat je haalt aan, die rivaliteit van vroeger. Reggie Miller, die had op de broadcast gezegd, wat hij gezegd van, I own this building.
Ja, ja, ja.
En iemand heeft die cijfers even opgezocht. Reggie Miller heeft 34 reguliere seizoenswedstrijden gespeeld in Madison Square Garden. Hoeveel heeft hij er daarvan gewonnen?
2.
Nee, 7. Hij heeft altijd 27 verloren. In de playoffs heeft hij 18 matchen in Madison Square Garden gespeeld, heeft hij er 12 van verloren. Dus... He owned the building is eigenlijk heel relatief. Ja, maar ook zegt veel over hoe bepaalde momenten onze vormgeving, onze meningen en onze ja, naar het verleden kijken, vormgeven.
Ik denk dat hij daarin bedoelde eigenlijk van die match die hij heeft gespeeld, waarin hij 9 punten scoorde in...
Ja, het was acht punten denk ik in nog geen 30 seconden. Hè?
En dat bedoelt hij denk ik, I own this building, I own New York. Maar daar heeft hij wel gelijk in. Want als ze Reggie Miller zagen, dan waren ze wel bang.
Is waar.
En dat schot dat Patrick Ewing mist, was dat tegen Indiana Pacers?
Die finger roll. Ja, die finger roll tegen Indiana.
Indiana, ja. Die pump, ja, en dat Rick Smith dan pumpfaked. Ja,
1995, tweede ronde. En dan gaat Indiana door en spelen ze de conference finals tegen Orlando.
Orlando, juist. Klopt. Dus Indiana heeft wel daadwerkelijk een bepaalde geschiedenis om hun echt op hun achterhielen te zetten. En ja, het is een mooie rivaliteit om te zien.
Maar die minuten. Als je kijkt in deze playoffs, de spelers met het meeste minuten in deze playoffs zijn er 3 van de New York Knicks. Josh Hart heeft er 374 al gespeeld. Brunson 339 en Anobi 320. Oh, yeah. Maar het opvallende, Josh Hart heeft nog geen seconde op de bank gezeten tegen Indiana. Letterlijk geen seconde. Yeah. En Anobi, die valt dan geblesseerd uit door zogezegd een pijnlijke hamstring. Maar als je dat bekeek wat daar gebeurde, ja, dat is niet zomaar een pijnlijke hamstring.
Nee.
Die is niet terug in de volgende match, hoor.
Nee? Zeg je dat?
Als je zag wat daar gebeurde, een hamstringblessure,
ja,
wie dat gehad heeft, weet je bent daar niet op 2 dagen van terug.
Nee. Nee. Nou ja, Frank, wie is die volgende gast die hem gaat opvolgen? Is dat, hoe heet die?
Wie gaat spelen in zijn plaats? Ja. Ja, Precious Achiuwa.
Precious Achiuwa, ja.
Zal wel moeten, want Mitchell Robinson is 6 tot 8 weken oud.
Met zijn enkel.
Dankjewel, Joel Embiid. Ja. Gaat er misschien wel een rol mee ingespeeld hebben. Ik begin mij echt zorgen over te maken waarom je niet je speler 2 minuten rust geeft. Gewoon 2 minuten per helft alleen maakt toch wel een verschil. Jij gaat het beter weten dan ik. Josh Hart speelt 2 keer 24 minuten. Geen seconde op de bank. Als die per helft 2 minuten zit.
Is 2 minuten.
Maakt het een verschil of niet?
In 2 minuten kan je meer dan 10 punten scoren. Hè?
Ja.
Maakt een groot verschil. Want dat verandert ook wel weer de chemie die ze hebben, denk ik. Dat zo denkt de coach.
Mm-hmm.
En je hebt helemaal gelijk, hoor. Je moet een speler inderdaad van tijd tot tijd een wissel geven. Maar misschien ligt het ook aan die speler zelf die tegen de coach zegt van... Hey, de coach komt waarschijnlijk naar jou toe en zegt... Hey Dennis, ik heb je nodig deze wedstrijd. 48 minuten. Kom op.
Ik vind het wel opvallend hoe hard Josh Hart kan blijven gaan.
Ja, dat vind ik knap. Maar ja, uiteindelijk... Die adrenaline, die hype van de building... en een naam willen maken... en jezelf echt kunnen positioneren in het hart van New York... als een knikkerbokker. Ja, wie wil dat niet?
Mm-hmm.
Daar ga je in mee. Het is de playoffs en je wilt een ronde verder komen. En je wilt je... vestigen, ja. Dus 48 minuten en dan, ja, ijsbad.
Ja, het is...
ijsbad.
Absoluut. Zonder Brunson hadden ze het moeilijk in game 2. Was heel duidelijk. Toen hij tweede kwart heeft hij volledig niet gespeeld, Jalen Brunson.
Ja, ja.
Komt Indiana, ze scoren 73 punten in de eerste helft in game 2. Daarna komt hij terug en is die weer Jalen Brunson. Ook al zie je wel dat hij wat last had. Als hij geen 100% is in Indiana in Game 3 en Anunoby is er niet bij, precies, wat denk je daar dan van?
Dan is het game over.
In de hele serie, denk je?
In de hele serie.
Oké.
Okay. Want je mist Mitchell Robinson. Je mist...
Randall is er al uit.
Randall is... Ja, maar die heb je niet nodig. Die heb je niet nodig. Okay. Serieus. En je mist Anunoby. Ja, dan is het toch afgelopen.
Ik vrees er ook voor dat dan heel
moeilijk
wordt.
Ik vind het
wordt.
Wel heel jammer en ik zou New York echt een ronde verder willen zien. Maar als Brunson niet 100% is en ze winnen één wedstrijd niet in Indiana, ja, dan is het afgelopen. Mm. Daar geloof ik echt in.
Ik vrees er ook voor. Althans, het is wel, als je kijkt naar die matchen, het is ook heel opvallend, de verschil in stijl van spelen. Bij New York plakt de bal een beetje meer. Ja, en Indiana speelt zo collectief. Die bal gaat heel mooi van speler tot speler.
Ja, en daarom geef ik nu aan van, kijk, bij New York is het echt Brunson. Brunson doet zoveel. Oké, hij dribbelt de bal niet lekker zoals Luka, maar hij zit er dicht aan. Ja? En dan bij Indiana, zoals je aangeeft, de bal gaat van links naar rechts. Dat team chemistry zit er echt goed in. En dat zou waarschijnlijk uiteindelijk toch wel het verschil kunnen maken, mocht het een close game worden.
Hm. Jij hebt met Carmelo Anthony samengespeeld?
Mm-hmm.
Hot take in New York. Jalen Brunson is nu al een betere Knicks-speler dan Carmelo Anthony ooit geweest is. Wat is jouw reactie daarop?
Als hij een ronde verder komt.
Ja? Melo is nooit voorbij de tweede ronde geraakt in New York. Ik zeg een betere New York Knicks-speler. Ik heb niet gezegd speler in het algemeen. Hè?
Betere New York Knicks-speler?
Ja, ik heb niet gezegd betere speler dan Carmelo Anthony in het algemeen. Maar puur bij de New York Knicks.
Oh ja, zeker weten.
Ja?
Ja, zeker. 100. Ja, van wat hij neerzet en wat hij doet en hoe hij zich gedraagt als professional, denk ik 100%. Er zijn geen off-days bij hem. En bij Carmelo had je dat wel. Er waren momenten dat hij niet presteerde.
Mm-hmm.
En Jalen Brunson doet dat wedstrijd in 82 lang. Oké, hij speelt er waarschijnlijk geen 82, maar hij doet het elke wedstrijd. Hij neemt zijn team mee. Hij is voor zijn teammaatjes. Hij is een echte professional. En dat zie je ook, wat hij heeft teruggekregen van zijn vader, die hem heeft geleid, die hem heeft meegenomen in die NBA-carrière vanuit college, heeft hij al weten te presteren. Dus ik vind, dat is mijn persoonlijke mening, daadwerkelijk een betere New York-speler dan Carmelo Anthony.
Niet in het algemeen, want de carrière van Melo, de Denver-jaren gaan we nog niet vergeten. Ja. Opvallend statistiekje daarin. Carmelo Anthony, Jalen Brunson heeft nu al 2 punten meer in de playoffs dan Carmelo Anthony in zijn hele New York Knicks-carrière.
Ja. Ja.
Dat is... Ja, en hij... Ze zeggen dat zo mooi in het Engels. He embodies the city of New York. En dat vind ik inderdaad ook als je kijkt naar wat hij doet.
Brunson, hij leeft ook voor New York. Hij laat het ook zien, denk ik. En de manier waarop hij zich gedraagt is meer professional.
Hmm. Ik ben heel benieuwd naar de volgende match. Want DiVincenzo heeft zijn shot teruggevonden. Maar dan zie je Obi Toppin, die blijkbaar echt wel iets wil bewijzen in Madison Square Garden.
Ja.
Die East Bay Funk Dunk, die bal door de benen. Ja, dat je dat doet in de playoffs. Dat je daar de ballen voor hebt.
Maar hij is zo atletisch. Hij doet bijna elke wedstrijd. Probeert hij als hij een fast break dunk krijgt.
Maar in de playoffs. Ja. En zo ver.
Makkelijk.
Ja, inderdaad.
Ja, zo simpel en zo makkelijk is het voor hem om te doen. En je ziet wat het doet met zijn teammaatjes. Dus dat vind ik wel heel mooi. Dus die entertainment zitten we altijd heel goed in. Alleen wat het nou voor bijdrage heeft. Ja, ja leuk. In de playoffs.
Het is volgens mij
want
gewoon...
Want als je mist. Die 2 punten kunnen je duur kosten, hè?
Als die mist, volgens mij, met Rick Carlisle als coach, dan speel je niet meer.
Ja, volgens mij niet. Hij krijgt een goede opdonder, ja.
Hmm.
Ja, ik zou het zelf niet proberen, hoor. Ook al, ik kan het zelf helemaal niet. Ik kan gewoon rustig met 2 handen denken, maar ik zou het nog eens proberen. Want die kans dat je hem mist, is heel groot. Ja.
Ook opvallend in deze serie, voor we naar de volgende gaan, 2 dingen. Nog van de laatste wedstrijden, wat heel hard opvalt. Ja, die kleine rotatie bij New York, die hem duidelijk pijn kan doen. Zeker als je nu merkt, Anunoby valt uit. En Anunoby speelde zijn beste playoff match die ik hem ooit heb zien spelen. Ja. In game 2.
Ja.
Was Kawhi Leonard gewoon in de eerste helft. Wat die liet zien. Was echt Kawhi light.
Ja, maar wat die kleine rotatie van New York, dat is echt de coach van New York.
Dat is Thibodeau. Ja, maar,
Thibodeau.
Maar we weten ook dat zijn ploegen wel eens zuur kan opbreken. Hè?
Ja, zeker.
Want aan de overkant zie je dan net het tegenovergestelde. Carlisle, die redelijk diep in die bank gaat. Ze hebben ook een goede bank daar, vind ik eigenlijk.
Bij New York?
Nee, bij Indiana.
Oh, Indiana.
Bij Indiana. Daar gaat Carlisle, die gaat echt wel diep in die rotatie. En die speelt wel met zeker 9 spelers. Op het einde heeft hij te weinig geroteerd, vind ik. Nog eens, McConnell wil het terugzien. Ja. Maar... Er zit daar wel kwaliteit in de ploeg. En dan weet je nog, Mathurin is dan nog geblesseerd ook. Maar eigenlijk, je hebt daar wel wat opties met Siakam, met Halliburton. Die pakt maar 6 shots in match 1. En in match 2 begint hij, scoort hij, hoeveel punten had hij? 22 punten al in de eerste helft. Dat Halliburton, daar zit nog altijd zoveel in dat er nog niet genoeg uitkomt sinds die blessure. Maar je hebt Siakam, je hebt Halliburton, je hebt Miles Turner, die best nog een veelzijdige speler is. Dan heb je opties van de bank. Ik denk, als ze dat blijven doen en als ze zo blijven roteren en die druk blijven zetten op New York, want ze proberen af en toe full court press te doen om ze af te matten, dan weet ik niet of die 2-0 voorsprong veilig is voor
niets. Nee, dat is ook niet zo. Want als je aangeeft dat ze altijd met een kleine rotatie blijven spelen met 6 man, 6... En dus Tom Thibodeau moet sowieso dieper naar de bank toe. En ze hebben niet heel veel spelers die hij kan gebruiken op bepaalde posities. Want nu dat Mitchell Robinson eruit is, ja, wie zet je dan op de 5?
Ja, Hartenstein heb je alleen. Maar Achiuwa is de enige backup optie die je moet doen. Je moet echt als met een kleine 5 gaan spelen.
En als Indiana dus dieper in de bank gaat, of niet alleen dieper, maar ook gewoon die rotatie en druk blijft zetten op het team, ja. Dan gaat er nog wel een speler geblesseerd raken. En Brunson zou ook wel boven de 40 minuten moeten spelen.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja. De andere serie in het oosten, daarin leek het na game 1 dat het opnieuw een cakewalk zou worden voor Boston. Want Miami was geen tegenstand. Butler out, Terry Rozier was out. Ja. En Miami, ik vond Boston niet goed genoeg spelen. Want omdat je weet wat voor kwaliteiten die hebben, puur qua het spel. Maar Miami wint enkel game 2 omdat ze gewoon de lichten uitschieten.
Ja.
Nu tegen Cleveland, match 1. Vingers in de neus. Van Boston met gemak winnen, maar dan heb je nu match 2 en dan afgelopen nacht. Ik heb nog niet de volledige match kunnen bekijken. We nemen het nog eens op vrijdagochtend op, dus ik moet de tijd nog hebben om die volledig te bekijken. Ja, ja. Maar ik heb de highlights wel gezien en de analyses gelezen. Ja, en dan zie je van Cleveland speelt daarin echt een goede match. En zeker niet dat ze de serie gaan winnen, maar ik weet niet hoe kwetsbaar dit Boston is. Soms, dus ze hebben zo'n goed regulier seizoen gespeeld. Historische cijfers.
Altijd.
En ze hebben zoveel kwaliteiten. Ze hebben de beste starting 5 als Porzingis erbij is van de hele NBA. Maar zelfs zonder Porzingis zouden ze tegen dit Cleveland intrinsiek geen problemen mogen hebben.
Ja, maar dan moet je Jason Tatum wel echt altijd op orde hebben. Want Jason Tatum heeft altijd wel een moment in de playoffs dat hij gewoon helemaal verdwijnt. En dat heeft hij afgelopen wedstrijd ook weer. Dan verdwijnt hij gewoon, terwijl je hem moet hebben. En dan moet je hopen dat Jaylen Brown... Hè, geen gekke dingen gaat lopen doen tijdens de wedstrijd met de crossover of links gaan, met zijn linkerhand gaan dribbelen, wat hij totaal niet kan. En dat mis je dan. Als jij niet gefocust bent op het resultaat dat je wilt behalen tijdens de wedstrijd en dus een ronde verder wilt, ja, dan kan een Cleveland, een team dat je eigenlijk gewoon moet sweepen, ja, die kan een wedstrijd winnen en dan geloof gaan krijgen.
Want die cijfers van Tatum, die zijn op zich weer 25 punten. Die zijn niet slecht. Daar gaat het niet over. We zeggen dat vooral omdat we weten wat de kwaliteiten van Tatum zijn. Wat het potentieel daarin is. En dan hoor je bijvoorbeeld heel veel Celtics. Bill Simmons is zo'n Celtics-fan. Als je dan naar zijn podcast bijvoorbeeld luistert van andere Celtics-fans, dan zeggen die ook hoe zot ze soms worden van de step-back driepunters van Tatum. Nee. Omdat het, als je die cijfers gaat bekijken, dat het te weinig oplevert. Daar zit meer in. Dat is het tegenovergestelde van Derek White.
Ja, maar iedereen...
die alles eruit haalt. Ja. Okay, afgelopen match was hij ook niet goed. Maar voor de rest speelt hij wel een fenomenale playoffs.
Hij was de key driver in wedstrijd 1.
Ja,
met al zijn drie punten en zijn punten en zijn ongelofelijke schoten.
Die en zijn mature spel ook, vind ik.
Pardon?
Matuur, hij speelt heel veel was ook als hij op het veld staat. Derek White is echt dit jaar... is hij 10 niveaus omhoog gegaan.
En de kwaliteit waar dat vandaan is gekomen, geen idee. Maar de opleiding komt van de Spurs en dat is een geweldige opleiding geweest. Dus die Mathieu, wat jij aangeeft, de volwassenheid, dat spel, dat heeft hij meegenomen. En je ziet ook de type spelers die ze daar hebben. Het zijn geen klojo's, het zijn allemaal nette jongens. En als je dan die aanvulling maakt met Drew Holiday erbij en Porzingis, die wel een idee hebben van, oké, weet je wat, ik wil wel winnen. Want Drew Holiday, ik denk dat hij die mentaliteit wel brengt, hè. Van een matchwinner, een kampioen. Dat de andere spelers dat ook heel graag willen. Alleen ontbreekt dat dan bij Jason Tatum om echt dominant te willen en blijven zijn elke wedstrijd.
Maar is hij dat soort speler, vraag ik me ook af. Nu al, hè. Hij heeft ongelooflijke kwaliteit en hij kan van die match hebben dat hij zo dominant is. Hebben we gezien, die 50-point game die hij gehad heeft. Heeft game 6 in Milwaukee in 2022, staan 3-2 achter. Hij zorgt ervoor dat er een game 7 komt. We weten dat hij wereldmatchen kan hebben in de playoffs. We weten allemaal, heeft die kwaliteit. Het is meer die consistency, die constante die daar nog niet helemaal in zit. En waar, denk ik, alle Celtics-fans echt wel op hopen dat het erin komt te zitten. Want voor hen is het championship or bust dit seizoen.
Ja, klopt.
Dat is wel duidelijk, denk ik. De vraag is alleen, van mij voor jou, kunnen ze als Porzingis niet, kunnen ze die titel winnen zonder Porzingis? Met Luke Cornette, die van de bank moet komen, onder andere.
Ja, dat denk ik wel.
Kunnen ze de titel winnen tegen een Denver of tegen het Minnesota dat we gezien hebben In de eerste twee matches tegen de Nuggets.
Maar die matchen wel heel goed. Qua lengte.
Mm. Maar zonder Porzingis, hè? Denk eraan, Porzingis is er niet bij.
Als Porzingis er helemaal niet bij is.
Ja,
Porzingis kan de Joker ook niet verdedigen. Dus dat maakt niet zoveel uit. Maar ik denk het wel. Ik denk, want ze hebben genoeg kwaliteit om het Denver lastig te maken.
En tegen het Minnesota dat je gezien hebt? Want dat Denver doorgaat, dat is nog iets. Daar ben ik niet zo zeker meer van dan wat ik van Minnesota. Als Minnesota zo mag en kan verdedigen, wie gaat die dan tegenhouden?
Ja, maar wie geloof jij dan dat Anthony Edwards dit blijft volhouden?
Daar wil ik het zo meteen met je over hebben. Oh. Zo meteen. Eerst even Boston nog.
Want Boston, ik vind Boston altijd wel gewoon qua... Ze zijn 2 jaar op rij hebben ze de finale... Of 1 jaar op rij hebben ze de finale gehaald.
Mm. Ja. Finale 2022, vorig jaar Conference Finals.
Ja. Dus die jongens weten wel wat erin zit om het eruit te halen, denk ik.
Natuurlijk, die titel winnen, dat is vaak nog... Die stap extra. En je hebt van die teams die zo ver geraken, maar nooit over de drempel kunnen. Nee.
En ik denk, oké, 1 wedstrijd tegen Cleveland. Tuurlijk, je kan er 1 verliezen. Dat maakt niet zoveel uit. En daar moet je van leren, denk ik.
Mm-hmm.
Maar het is moeilijk om een 7-game serie te winnen, überhaupt.
Tuurlijk.
4 wedstrijden op een rij tegen dezelfde tegenstander, dat weet iedereen. Dat is gewoon heel lastig. En er zijn dagen dat je in de playoffs gewoon het niet hebt. Want je bent zo lang in die stad, in die gym, en je wilt heel graag naar de volgende stap. En die spelers, als je een team op achterstand zet, weet je dat dit team de volgende dag wel weer gewoon gretiger is. Dus ik begrijp het. Alleen de key is, ja, ik geloof echt wel dat ze dat kunnen. Ik denk dat ze dat kunnen. Ze hebben genoeg firepower.
Ik denk dat ze Porzingis nodig gaan hebben om de titel, echt de titel te winnen. Hè? Ik heb het over voorbij de ploeg die uit het Westen raakt. Ik denk, zonder Porzingis moeten ze zeker voorbij Cleveland kunnen raken. Ik denk ook voorbij New York of Indiana. De finals halen zonder Porzingis.
Heb je Porzingis nodig?
Nee, niet. Ik denk dat ze zonder Porzingis het oosten kunnen winnen. Ja, tuurlijk, absoluut. Ja. Het oosten winnen ze, kunnen ze ook, moeten ze winnen. Zo. Ja, zelfs zonder Porzingis.
Je hebt ook nog Big L.
Voilà. Maar ik heb het over echt de ploeg die uit het westen komt. Als je kijkt welke kwaliteit daar zit met Minnesota en Denver of OKC en Dallas, mogen we ook niet vergeten. Ik weet niet of ze dat zonder Porzingis, hè. Dat is een belangrijke nuance. Weet ik niet of dat gaat.
Oké, laten we het rijtje afgaan. OKC heb je Porzingis niet nodig.
Nee?
Ze hebben geen grote man. De enige grote man is Chet.
Ja, maar ik ga mij meer over de... Als je kijkt welke diepte OKC als ploeg heeft...
Ja, maar dat staan allemaal op de guards. En dat match Boston. Laten we dat zeggen. Match Boston. En dan heb
met de kern die de Celtics hebben? Met de breedte van de kern?
Ja.
Ik heb het met
ik zet bij. Drew Holiday zet ik op Shai.
Mm-hmm.
Ja? En dan de rest? Ja, dan wil ik het nog wel eens zien.
Ja?
In de playoffs.
Okay.
Met hun experience.
Okay.
En de coach als onervaren playoff-ganger. Ja?
Ja, klopt.
Eastern Conference finale Boston. Ja? Dan kampioen Drew Holiday. Oké. Okay. Dallas Mavericks, no big guy.
Ik denk ook niet dat Dallas de finals gaat halen.
Oké. Okay. Jamal Murray, moet ik nog zien of hij echt healthy is. Met die blessures, hij loopt een beetje krakkemikkig.
Klopt.
Oké. Okay. Jokic, wordt het wel lastig. En dan kan je altijd nog vervangen met... Jamal kan je nog altijd wel vervangen, maar... Ja, met de Nuggets heb ik mijn twijfel. Ja, maar met ook, ja, met Timberwolves...
Minnesota is zo groot.
Ja, zo
Minnesota
groot.
Is zo groot.
I take my chances.
Ja, ik denk dat ze hem nodig gaan hebben. Ook, maar ik heb het niet enkel voor de matchups met de big guys, maar ik denk gewoon puur de offensieve veelzijdigheid die ze door Porzingis krijgen. De opties die ze erbij krijgen. Dat gaan ze volgens mij...
Maar Porzingis is er dit jaar bijgekomen, hè?
Ja,
dit seizoen.
Maar dat is ook de X-factor voor die ploeg geweest dit jaar. Voor mij heeft Porzingis ervoor gezorgd dat Boston een van de topfavorieten was. Dit seizoen heeft hen zo'n extra dimensie gegeven als ploeg. Hè? Zoveel meer veelzijdigheid. Ja, je hebt een gast van 2,20 meter die een 3-puntshot heeft, maar die ook inside gewoon die aanwezigheid heeft. Huh? Is niet de beste verdediger, dat weten we. Maar hij staat er wel. Hij heeft die aanwezigheid wel daar. En ik weet niet, als ik die ploeg bekijk zonder Porzingis of met Porzingis, voor mij is dat echt wel een groot verschil. Ik zou als Celtics-fan meer vertrouwen hebben in mijn ploeg met KP erbij om echt all the way te gaan. Nog eens, het gaat over de titel winnen, dan zonder hem. En ik ben ook heel benieuwd hoe ze gaan evolueren. Hoe hun spel gaat evolueren in deze playoffs. Je weet, het is een 3-point heavy team. Zal het altijd zijn.
Altijd blijven.
Daar kan je win... You live and die with the jump shot.
Yeah.
Dat is gewoon zo. Maar ik ben benieuwd of er daar nog een evolutie meer in gaat komen. Dat wil ik in match 3 en 4. Ben ik heel benieuwd hoe dat tegen Cleveland gaat zijn. En ik hoop ook dat ze eens een close game krijgen. Want dat hebben ze nog amper gehad in deze playoffs. Hè?
Nee.
Het is, ze hebben eigenlijk gewoon gemakkelijk gewonnen tegen Miami. Behalve dan die tweede match. En dan match 1 was ook gemakkelijk tegen Cleveland. Dat zijn de dingen die we gewoon nog niet hebben kunnen zien. Van Cleveland, van Boston, wat we van andere teams al wel gezien hebben. Dus ik ben benieuwd of die testen nog gaan komen, want daar, zonder die dingen is het moeilijk om daar een volledig beeld van te vormen. En dus dan baseer ik me puur op mijn gevoel, wat ik heb als ik kijk naar de matchen die ik voorlopig gezien heb en probeer te vergelijken met de teams in het Westen.
Ja, en met Porzingis erbij, dan zet je Rudy Gobert wel op een heel ander vlak.
Ja.
Klopt. Helemaal eens. Alleen vind ik dat als jij de finale hebt gehaald en de Eastern Conference hebt gespeeld zonder een type Porzingis. El speelt dan wel heel wat minder minuten, maar is nog steeds wel een belangrijk factor voor die ploeg. En de Timberwolves die nog nooit de finale of met deze type spelers ooit zover zijn gekomen. Laten we zeggen, ze halen de finale. Ver zijn gekomen in de NBA finale. Mm-hmm. Denk ik niet dat zij dan die ervaring hebben. Dat denk ik niet.
De ervaring niet, maar ik ben bang van deze Timberwolves. Hè.
Ja,
ik dacht dat Minnesota, ik dacht dat Denver by far de beste ploeg was.
Totdat.
Grote fan van Nikola Jokic. Ja, ik vind dat hij ongelooflijk veel beter maakt. Ik vind dat een uitzonderlijk historische speler. Maar wat ze in match 1 tot daaraan toe, maar wat ze in game 2 hebben laten zien tegen Denver, was ongezien. Oké, ze mochten heel veel.
Heel veel.
Het was heel fysiek. Ja. Maar als je voelt dat het mag, ja, doe het. En die defense, het leek bij momenten alsof die met 7 aan het verdedigen waren.
Ja die volledige traps, overal rennen, vliegen, lang,
zonder,
schoten blokken.
Zonder
schoten
Rudy Gobert. Ja, Gobert was er niet bij.
Ja. Ze hebben echt een diepe bank.
Naast Reed is ook lang.
Is lang.
Jaden McDaniels is lang.
Ja.
Nikhil Alexander Walker is lang.
Ja.
Je hebt Anthony Edwards is lang.
En hij neemt
Anthony
het als een,
is lang. Iedereen is daar
hij
lang.
Hij neemt het echt als een uitdaging om de beste speler te willen verdedigen. Ja. En je ziet het ook echt aan hem. Van ik wil jou op lock zetten of ik ga tegen jou scoren. Of, ja.
En
dat vind ik heel mooi.
En daarom dat ik denk, ik baseer me op wat we deze playoffs hebben gezien. Daar gaat het over. Het is een heel ander beestje dan het reguliere seizoen. En dan denk ik, hoe zou Boston het doen tegen die ploeg als Porzingis er niet bij is? Zet Porzingis erbij en je geeft een extra dimensie aan je ploeg. Dus ik ben heel benieuwd wat er in Cleveland gaat gebeuren. Hoe ze gaan spelen. Of ze een kleine aanpassing doen aan wat ze al aan het doen zijn. Want dat er genoeg kwaliteit in die ploeg zit, je wint 64 matchen. Dat doe je niet als je geen kwaliteit in die ploeg
zeker
hebt.
Zeker niet, maar het duurt nog heel lang hè, voordat we daar zijn in de finale.
Zeker.
Ze moeten nog één ronde en dan...
Maar twijfel jij eraan dat de Celtics die rondes gaan overleven?
Ik twijfel er niet.
Denk ook niet.
Nee, zeker niet. Er is op dit moment geen andere ploeg in het oosten die hun echt weerstand kan bieden, denk ik.
Nee, denk ik ook niet.
En Porzingis is, hij komt wel weer terug, denk ik.
Ik hoop het voor hen, maar tegen New York, zeker New York, als ze die blessures hebben, gaan ze niet verliezen. Cleveland gaan ze overleven. Tegen Indiana gaan ze ook niet uitleggen, denk ik. Maar Derek White, ja, je zei het al, de San Antonio Spurs opleiding. Maar als je kijkt wat ze daar maar voor opgegeven hebben. Josh Richardson, Romeo Langford, een first round pick, dat is Blake Wesley geworden, en een pick swap in 2028.
En waar zijn die spelers nu?
Josh Richardson, waar is hij weer beland uiteindelijk?
Was toch Miami of zo?
Ja, maar ik weet niet waar hij beland is.
Maar dat bedoel ik, hè, dat sommige spelers die getrade worden dus uiteindelijk niet meer in de NBA blijven. Maar dat is echt wel een belangrijke speler geweest. Dus ik ben benieuwd wie die scouting doet bij een Boston Celtics om deze speler aan te willen trekken.
Hij zit nog altijd bij Miami. Maar het zegt genoeg dat we dat moeten opzoeken.
Ja.
Ja, maar dat betekent,
maar die speelt niet meer.
Dat betekent dat, dat je hem vergeet.
Ja.
En dat is nog eens bewijs hoe goed het front office van Boston het weer gedaan heeft.
Ja.
Brad Stevens, van coach, naar de rol van Danny Ainge overgepakt en heeft echt een hele goede
ploeg
gebouwd.
Hele andere team neergezet. Hetzelfde geldt ook bij de OKC. Die doen het al jaren op deze manier. Hè? Ja,
maar de kern van OKC, ik vind wel de breedte van de kern vind ik indrukwekkender dan die van Boston.
Ja, zeker. Maar dat doen ze al jaren zo. Dus die scouting die komt ook wel weer van San Antonio. Maar dat doen ze echt op een bijzondere manier.
Sam Presti weet wat hij doet. Het enige domme wat hij ooit gedaan heeft was de James Harden trade. Voor de rest is het doen op dat moment. Hè. Het gaat over 2012.
Maar het is maar goed ook. Want als je ziet James Harden, dat wil je niet meer hebben.
Nee, maar ik ben...
En Russell Westbrook, dat wil je ook niet
Maar ik vraag me nog altijd af wat het was geweest in die periode. We praten over... Dat is al 12 jaar geleden intussen.
Ja, maar dat was het budget, hè. Ze konden die spelers niet allemaal maximaal geven.
Eén jaar konden ze hem nog houden, zeker. En dan verder zien.
Ja.
Als je net de finals hebt gespeeld als team met een superster van 23 jaar, één van 22, dan...
Maar dat zou ook wel frictie ontstaan, hè. Want als je ziet nu die frictie tussen Westbrook en Durant, ja... Het is maar een moment, het is gewoon een tijdbom.
De laatste ding, misschien moeten we nog één ding uit het oosten even behandelen, voor we naar het westen gaan. Je weet waar ik naartoe ga. De Milwaukee Bucks. Het is jammer, maar het is wel jammer dat we het er niet inhoudelijk genoeg over kunnen hebben, omdat Giannis de playoffs niet gespeeld heeft.
Dat klopt.
Neemt het hele argument, de hele discussie eigenlijk weg. Nu hebben we niet kunnen zien wat het opgeleverd zou hebben.
Nee, dat vind ik wel ook jammer.
Het is jammer.
En ik weet niet hoe de front office in elkaar zat of wie die beslissing heeft gemaakt. Maar als Doc Rivers jou begeleidt in het proces en dan op een gegeven moment de coach wordt van de Milwaukee Bucks, dan denk ik...
Voor de mensen die niet kunnen volgen, we nog even teruggaan. Het gaat over het ontslag van Adrian Griffin.
Adrian Griffin
was headcoach van de Milwaukee Bucks. Yes. De gast waar jij mee samengespeeld hebt in de NBA. Dus die, waar jij goede band mee hebt.
Ja.
Wordt ontslagen terwijl ze een record hebben van 13-13, denk ik. Maar waar duidelijk veel frictie is binnen de ploeg. Het spel ziet er niet echt goed uit.
Nee.
Lijkt ze, volgens de berichten die wij krijgen, we zitten daar natuurlijk niet in, lijkt ze een kleedkamer kwijt te zijn geraakt. Wordt ontslagen. Doc Rivers pakt over. Geen goed record onder Doc Rivers. En ze halen de playoffs. Giannis valt uit net voor de playoffs, speelt niet mee. Ze liggen eruit in de eerste ronde. Dat is kort samengevat. Wij hebben daar op Twitter al wat over zitten sturen. Omdat ik zei, ik begrijp het ontslag van Griffin. Jij was het daar niet mee eens. Ik sta er nog altijd achter dat ik het ontslag begrijp dat Doc Rivers een goede optie is. Dat is iets anders. Een betere optie, maar geen... Ik ben geen fan van de coach Doc Rivers.
Nee, ik ook niet.
Maar er moest wel iets veranderen. Jij hebt jaren in een NBA-kleedkamer gezeten.
Ja.
Heb jij het meegemaakt dat een coach een kleedkamer kwijt is? Dat je dat voelt als ploeg van... Nee, dit is er niet meer.
Dat de spelers gaan muiten? Nee.
Want je hebt onder Popovich gespeeld.
Popovich, George Karl... Jerry Sloan... noem al die coaches maar op, joh. Mm-hmm. Ik weet ze allemaal niet meer bij. maar dat bij Philadelphia zelfs ook, maar dat de coach de kleedkamer kwijt is, dat is altijd wel zo. Alleen bij Popovich niet.
Ja.
Want omdat hij eerlijk en open was. Kijk, bij al die andere coaches waarvoor ik heb gespeeld, zodra de coach wegloopt en hij sluit die deur, dan wordt er gescholden over deze coach of donderen met die man. Dat is altijd zo. Dat heb je altijd. Omdat jij denkt dat jij een bepaalde visie hebt. Maar in deze situatie, als jij 30 en... Dan kijk ik alleen puur statistiek. Mm-hmm. 30 en 13. En als Giannis dan de leider is van die ploeg en die maakt een beslissing om Jrue Holiday of Damian Lillard, waarmee hij wil gaan spelen, binnen te halen en dat werkt niet, dan denk ik, wie is hier nou de GM? Wie is hier nou de baas?
Denk je echt dat Giannis dat zelf is? Want Giannis en Jrue waren goede vrienden. En hij zegt zelf dat hij daar... Dat hij daarvan geschrokken was.
Dat kan iedereen zeggen.
Maar dat is enkel waar wij ons op kunnen baseren.
Klopt.
Natuurlijk. Ja, wat we lezen van de insiders en de bronnen. En van de dingen die ze zelf zeggen. Meer kunnen wij ook niet weten. En wat we op het veld zien.
Ja.
Want je zegt 30 en 13. Maar als je keek naar de match van Milwaukee, ja, je zag dat daar echt wel issues waren. Het is
een rookie coach. Je moet hem wat tijd geven om... Want je moet nagaan, je komt bij een superster team met een superster speler, een megaster.
Was het dan niet gewoon de verkeerde ploeg voor hem om te beginnen?
Misschien wel, want die ploeg wil kampioen worden. En dat moet je nu doen. En dat zijn grote schoenen om te vullen. Maar waarom zet je dan een rookie coach neer? Ga dan op zoek naar iemand anders. Zelfs Bud Budenholzer kon niet opleven met die beslissingen die zij maakte om binnen 1 of 2 jaar kampioen te worden. En dat moet je herhalen. Hoe vaak moet je dat herhalen?
Ja, het ontslag van Budenholzer kon ik toen wel begrepen, omdat je zag, Budenholzer, jij kent hem, je hebt hem assistentcoach gehad.
Cool.
Als headcoach, hij paste zich heel weinig aan. Ze hebben die titel gewonnen in 2021, maar ook daar zag je in de series, het duurde heel lang voor hij aanpassingen doorvoerde en die uitschakeling tegen Miami in de eerste ronde vorig jaar was daar het toppunt van. Dus...
Ja, maar
ik snap wel dat ze daar naar een verandering zochten. Wat ik niet begreep is...
Welke verandering moet je dan aanpassen? Want als jij elk jaar gewoon een winning record hebt...
Nee, ik bedoel in een serie zelf, hè? Bijvoorbeeld in een playoff serie.
Ja.
Als je merkt dat het te lang duurt voor bepaalde defensieve schema's worden aangepast, of je merkt Miami doet X en Y, wij gaan daar iets anders tegen doen, maar je merkt de volgende match dat je ploeg nog eens hetzelfde doet en de match daarna weer hetzelfde doet en wat je altijd hetzelfde resultaat oplevert.
Maar hoeveel ploegen doen dat? Ik doe... je moet ook wel je personeel daarop aan kunnen passen. En als je niet het personeel hebt, dan kan je geen aanpassingen maken. Omdat je dan... Hij gelooft er waarschijnlijk zelf in dat hij die aanpassing niet kan maken met dat personeel dat hij heeft. De enige aanpassingen die hij kan maken is bijvoorbeeld een Popovic. Omdat je dat personeel hebt en die spelers dat ook wel willen en kunnen. Giannis Antetokounmpo wil geen aanpassing maken. Dat zie je gewoon in zijn spel.
Jij bent geen fan van Giannis, hè?
Ik ben fan van iedereen. Alleen ik ben geen fan van
een basketbalspeler, wil ik zeggen.
Ik vind zijn speelstijl heel apart. Het is geen pick-and-roll type speler. Want hij brengt constant de bal op en hij denkt dat hij een playmaker is. En dat is hij niet. Hij is geen playmaker. Mm. Een playmaker is iemand die de andere spelers beter maakt. Die de andere spelers op de juiste plekken kan zetten. Die ervoor zorgt dat andere spelers ook hun waarde kunnen laten zien. Dat doet hij niet. En vandaar dat je, als jij ziet dat Miami altijd een wall voor jou bouwt. Man, give the ball up. Pass it to somebody. Go set a screen and roll to the basket. Dat doet hij niet. En dat vind ik wel jammer in een type spel dat zo modern is geworden. Maar goed, als je kijkt naar Milwaukee. Dus ik vind het, ik neem het hem niet kwalijk dat er een beslissing is gemaakt. Maar als je een type speler zoveel macht geeft, dan doet de general manager doet dan niet zijn werk. Dat zou ik zeggen.
Maar je weet natuurlijk, small market van Milwaukee, je hebt er gespeeld.
Ja, dus
je kent het veel beter dan ik. Maar zo'n speler als Giannis hebben ze daar niet meer gehad sinds Kareem Abdul-Jabbar.
Klopt.
In eind jaren 60, begin jaren 70.
Ja.
Dus dat zegt genoeg over hoe lang dat geleden is. Ja, ik snap wel dat je je lot verbindt aan iemand als Giannis Antetokounmpo. Want als hij vertrekt, dan weet je wat voor jaren er weer aankomen. Het is niet gemakkelijk geweest daar. Lang.
Dan moet je goede scouting neerzetten. Ja. Dan moet je een goed plan
dan
hebben.
Dan moet je opnieuw beginnen bouwen. En nu heb je een speler waarmee je elk jaar wel een contender bent. Het is gewoon zo met Giannis.
Klopt. Maar hoeveel spelers willen nou daadwerkelijk met Giannis echt spelen? De enige optie is dus Damian Lillard. En ik vind hem geen geweldige speler.
Het werkte niet dit jaar.
Het werkt niet.
Het was niet de Damian Lillard van vorig jaar. Je merkt, hij was ouder geworden dit jaar. De pick and roll die we verwacht hadden, die zeker onder Griffin was hier niet. Onder Doc Rivers de ene match heel veel. De andere match ook weer te weinig. Want daar zag je wel iets van evolutie in. Maar ik ben heel benieuwd of die twee deze zomer bepaalde connectie gaan vinden, waardoor het volgend jaar dat we daar wel een constante in krijgen. Want dat record, ja, daar blijf ik wel bij, dat record van Griffin, 30-13, oké.
Okay.
Maar dat verbloemde echt wel veel. Ik heb te veel matchen van Milwaukee gezien dat ik dacht... Ja, en maar, er zat geen evolutie in.
Maar ook een pick-and-roll met Giannis en Damian Lillard werkt gewoon niet. Want Giannis is geen rolspeler.
Hij heeft toch wel de kwaliteit om het te doen werken.
Ja, maar hij heeft waarschijnlijk ook niet de intelligentie om in te zoeken. Als ik met Damian Lillard een pick-and-roll speel, dan zou ik waarschijnlijk naar een open plek moeten rollen, waardoor mijn verdediger daar niet komt. En hij is een goede driver. Want hij is zo super lang en super atletisch. Dat hij dat gebruikt als zijn kracht. Maar ja, wat ga je dan doen? Oké, als verdediger moet je of hard helpen, of je moet switchen, dan kan Damian Lillard zijn ding doen. Maar dan daaromheen moet je ook bewegende poppetjes hebben. En Giannis is altijd aan het poppen, omdat hij denkt van, ik moet de bal krijgen. En dan kijkt hij naar de shotklok, 10, 9, 8, 7, en dan gaat hij zijn move maken. Dat is al te laat.
Mm-hmm.
En moet je nagaan, als je een goede verdedigende ploeg hebt, zoals Miami, die elk jaar wacht totdat ze Milwaukee kunnen spelen om dan die verdediging neer te zetten, die winnen ze gewoon.
Hij moet daadkrachtiger zijn.
Maar hij heeft geen schot. En hoe hard hij ook aan zijn schot gaat werken, dat gaat nu niet meer veranderen. Kijk maar naar een Blake Griffin. Op het laatste moment ging hij ook 3 punten schutten, maar hij is geen schutter. Hij is geen schutter. Hij is geen geweldige Kevin Durant schutter of een Devin Booker. Gaat hij ook nooit worden. Gebruik je kracht en jouw kracht is bulldozer.
Ja, waarom waren we zo onder de indruk van wat Milwaukee kon worden voor het seizoen? Dat was die Giannis en Dame pick and roll. Want het potentieel daarvan is ongezien. Als ze effectief die pick-and-rolls goed uitvoeren, dan wisten we, dit kan gek worden. Ik ben ook heel benieuwd of ze Doc Rivers gaan houden. Want wat ik vond deze zomer, de grootste fout die ze gemaakt hebben, en dat is waar Giannis een rol in heeft gespeeld, is dat ze niet voor Nick Nurse zijn gegaan. Championship coach.
Smart coach.
Slimme gast. Ik heb er kapot aan geërgerd langs de lijn. De serie tegen New York. Zoals dat bij veel mensen wel het geval is, denk ik. Maar dat is wel iemand die ik als coach zou willen als ik Giannis Antetokounmpo ben.
Ja, alleen weet ik dan niet of wat voor toepassing hij gaat toevoegen bij zo'n... Kijk, hij had Kawhi Leonard bij Toronto en hij had Marc Gasol bij Toronto. En dat zijn wel type spelers die een aanpassing willen maken in de filosofie van de coach. En ik weet niet of Giannis met Chris Middleton... Chris Middleton is wel, in mijn ogen, de beste closer van de Milwaukee Bucks. Giannis can't close a game.
Lillard, hè? Daarom haal je Lillard.
En Lillard, ja.
In principe, in theorie, is dat Damian Lillard. Daarom heb je hem ook gehaald, dat je een closer nodig had.
Hmm.
Maar het ontslag van Griffin. Als je nu bekijkt van de kleedkamer wilde het echt niet meer. Niet alleen Giannis Antetokounmpo, ja, maar ook de rest van de ploeg zei van dit gaat zo niet verder. We moeten daarmee stoppen. Het is wat met David Blatt is gebeurd ook in Cleveland in 2016.
Ja.
Ja. Vind je dat nog altijd echt van ja, het is onaanvaardbaar dat ze hem hebben ontslagen? Ze hadden hem echt het seizoen moeten laten uitdoen. Los van het feit of Doc Rivers het nu beter heeft gedaan of niet. Hè? Puur dat ontslag doen.
Ja, laat hem gewoon. Want ik ken geen andere coach die met een 30 en 13 midden van het seizoen wordt ontslagen. Ik heb het niet gevolgd op dat moment. Maar elke andere coach die nu is ontslagen, zoals Frank Vogel met een winning record, is ontslagen.
Darvin Ham
met een winning record is ontslagen aan het einde van het seizoen. Doe het dan. Maar welke aanpassing maak jij met een coach die geen preseason heeft meegemaakt om hem dan toe te voegen? Dat werkt gewoon niet.
Omdat ze echt de druk voelden, het moet nu gebeuren.
Maar ook niet met een type coach als Doc Rivers. How in the world do you get Doc Rivers?
De vraag is, wie op dat moment, hè, het gaat over het moment dat hij ontslagen werd. Wie haal je anders? Veel opties waren er niet.
Waren er niet. Dan laat je die spelen zitten. En daarom denk ik, het is nog slechter om dan Doc Rivers die jou mentort om die job te krijgen.
Dat is wel een rare situatie. Ik vind nog altijd. Ik snap
something het, fishy going on here.
Ik snap het ontslag nog altijd. Ik meen dat. Ik vind dat begrijpelijk.
Ja, ja.
Maar ik snap jouw redenering ook. Maar ik vind het nog altijd echt een te verantwoorden ontslag. Doc Rivers, ik denk dat het een betere keuze was dan wat Griffin had laten zien. Ook al waren de cijfers, het record daar niet. Het basketbal werd met momenten echt wel beter. Niet altijd, geloof me, maar met momenten wel. Maar dat hij daar al mentor was inderdaad, een raadgever en dan overpakt, dat is iets anders. Dat is backstabben.
Dat is backstabben.
Daar heb je gelijk in. Ja. Absoluut, daar heb je gelijk in. Oké. Ja, de serie, Denver-Minnesota.
Ja.
We keken er zo naar uit. Ik wilde 7 matchen.
Ja.
Echt 7-game series.
Hey, it's not over.
Nee, totaal niet. Nee. Maar als Minnesota dit kan doortrekken, als zij dit soort defense ook kunnen doen in match 3 en 4, als zij toegestaan zijn om dat te doen als Jamal Murray. Want Jamal is slechte play-offs aan het spelen, Murray. Ja, en inderdaad, ja, de pas van die kuit, maar los daarvan. Wie heeft het best verwoord, denk ik? Reggie Jackson. We're getting punked. En boy, they're getting punked. Ik vond het, wat Minnesota heeft laten zien in game 2 zonder Rudy Gobert, is buitenaards. Defense, buitenaards.
Ja, ik vond het mooi om te zien, want die jongens hebben heel veel energie en geloven er ook echt daadwerkelijk in. En dit is echt een seizoen. Vorig jaar tegen, was het vorig jaar of dat jaar daarvoor, speelden ze ook al in de playoffs.
Vorig jaar in de eerste ronde
ja, tegen Memphis. En toen zag je ook gewoon wat Anthony Edwards kon doen tegen een Ja Morant in de verdediging.
Was in de play-in vorig jaar.
Was het play-in?
Maar ik ben aan het denken nu. Want vorig jaar was het Minnesota tegen Denver in de eerste ronde ook. Ik ga het even opzoeken.
Volgens mij was het Memphis Grizzlies.
Vorig jaar was het sowieso eerste ronde. Minnesota tegen Denver in de eerste ronde. Want dan hebben ze het eigenlijk best goed gedaan.
Ja, dan hebben ze daadwerkelijk een appeltje te schillen met Denver. Maar ze hebben ook een keer gespeeld tegen, volgens mij was dat het jaar daarvoor, tegen Memphis Grizzlies. Mm-hmm. En toen moest hij Ja Morant verdedigen. En je zag de intensiteit om
het jaar daarvoor inderdaad, ja.
Ja, te laten zien van, kijk, ik kan, I'm a two-way player. En dat vond ik zo mooi om te zien. En nu dus is hij een jaar gegroeid of 2 jaar gegroeid. En dat jaar daarop hebben ze verloren van de Denver Nuggets. En Denver Nuggets is dat jaar dus kampioen geworden. Dus je ziet de gebrandheid van deze type spelers. En ook zijn kwaliteit om beter te willen. Maar als deze speler echt die kwaliteit nu, als dit zijn kwaliteit is, ja, dan mag de NBA uitkijken.
Maar dat is de vraag die we ons misschien moeten stellen. Soms heb je een speler die er ineens is, waar je het nog niet van verwacht, waar je van weet, we hebben hier Anthony Edwards, denk ik, week na week bewierookt. Ik ben gigantische fan. Ja. Dus ik heb het al heel vaak hier gezegd, maar dat voor mij zegt dat alles. Als ik 10 jaar was geweest, was dat by far mijn favoriete speler in de NBA meteen geweest. Ja, ja. Zo iemand is dat hij...
Charismatisch, atletisch, een gezicht voor de NBA, denk ik, waar ze nou op zoek zijn.
Kijk, heeft hij ook ineens die fadeaway turnarounds die Michael Jordan en Kobe hadden. Ineens heeft hij die er ook bij gekregen. Kan hij ook nog. En hij moet ook niet scoren om zijn ploeg beter te maken.
Nee, hij maakt ook de easy pass. Als het druk voelt, maakt hij die extra pass.
Hij leest het spel.
Ja.
Maar dan heb je dat in combinatie met die team defense die er duidelijk ook is. Nog eens, ze hebben het game 2 defensieve masterclass gegeven zonder de defensive player of the year. Zonder Rudy Gobert. Ze hebben hem niet nodig gehad. Die lengte die daar was gewoon, het leek alsof ze gewoon constant elkaars handen vast hadden en een gigantische ketting vormden, want niemand kon erdoor. Tekenend was voor mij die play Jamal Murray probeert over te brengen, wordt opgepakt. Ik denk, was het Nikhil Alexander-Walker of Jaden McDaniels? En die komen met twee trappen. Ja, ja, ja. En je ziet de frustratie bij Jamal Murray daarin, omdat hij niet meer weet
waar
hij
naartoe moet. Ja.
Hij raakt er gewoon niet voorbij. Zijn kuit en zijn gebrek aan vorm zal ook wel meespelen, maar dat in combinatie met Anthony Edwards, die zo aan het spelen is, en dan is misschien de vraag die we ons moeten stellen, is hij er, Anthony Edwards? Is hij er nu als in, is hij er om zijn ploeg echt naar die titel te leiden, nu al?
Kan een speler op deze leeftijd dat doen? Dat is ook wel weer die vraag.
LeBron was 22 toen hij Cleveland naar de finals leidde met een G-League ploeg. Hè?
Met een G-League ploeg, zeg je.
2007, Bobby Gibson.
Dus dat is
met overdrijving gezegd. Want het was toch wel geen geweldige ploeg dat jaar.
Nee, het was geen geweldige ploeg. Maar ja, hij heeft het gedaan. Maar
toen was hij ook nog maar 22, denk ik.
Hij was 22. En ik denk dat Anthony Edwards veel verder is dan LeBron James.
Op die leeftijd.
Op die leeftijd. Qua ontwikkeling van zijn schot. En niet zozeer het inzicht direct. Maar dat moet hij nog ontwikkelen. Want hij is daar nog niet. Ik weet alleen niet...
Qua veelzijdigheid bedoel je dan?
Ja. Maar hij heeft die kwaliteiten, maar is die kwaliteit goed genoeg met het tijdperk waar we nu in spelen om hem naar de finale toe te brengen? Dat weet ik niet. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij daar effectief al is. Als hij dit kan volhouden, hè? Want dat weet je natuurlijk
nooit. Dat bedoel ik juist.
Maar als hij deze vorm die hij nu al heeft laten zien en de maturiteit die heeft laten zien en hoe hij de double teaming ineens kan lezen, hoe hij weet van oké, daar komt de trap, ik kan er daaruit raken. Hij leert elke wedstrijd bij om de volgende match beter te zijn.
En dat is jammer dat ik dat niet kan volgen, of hij daadwerkelijk dat ook daar zo leert. Van, weet je,
voorlopig lijkt het wel zo.
Ja, want je hebt nu je laptop voor je en dan dat er een coach waarschijnlijk naast hem zit en zegt van oké, en dat hij dat dan kan processen en dan de volgende wedstrijd kan toepassen. Dat zou ik graag willen zien. En je ziet het wel in de wedstrijd 1 en wedstrijd 2, dat hij daarvan leert. En of hij dat ook daadwerkelijk in wedstrijd 3, 4 en dan de volgende ronde gaat doen. Dan zou ik zeggen van,
Ik denk, want we weten natuurlijk inderdaad niet wat zijn filmstudy is. Of hij even maniacaal bijvoorbeeld is als Kobe Bryant was. Ja. Dat is wel extreem. Ja, extreem natuurlijk. Ja. Maar op het veld lijkt het zo.
Zo lijkt het inderdaad, maar ook in de interviews die hij doet. Hè, dat hij zag na afloop van de wedstrijd, de gewone wedstrijd, dat hij koptelefoon op een petje op. En dat hij dan gewoon de vragen beantwoordt die zijn partner eigenlijk moet beantwoorden. Dat vind ik heel knap, dat je dat doet. En
ook heel goed hoe hij zijn ploegmaats het lof wil geven. Hij was een antwoord aan het geven op aan de vraag. Even, by the way, Jaden McDaniels. Die gast heeft denk ik misschien 5 shots gepakt in de hele serie, maar zonder hem kan dat niet. En had het voor de serie ook gezegd tegen Phoenix. Wij hebben Jaden McDaniels. Ja. En dat zegt veel over wat voor leider hij ook is. Klopt, 22 wordt, moet nog 23 worden. En hij is nu al duidelijk. Nee. Ik ga die ploegmaat even zeggen waarom die zo geweldig is. Over Carl Anthony Towns zegt de hele tijd, hij is onze beste offensieve speler. Ja. Maar hij zegt ook waarom hij dat vindt.
Maar dat is ook wel weer heel slim van hem. Hè? Want dat geeft de speler... Anthony Edwards zegt dat over mij. Dat geeft jou waarschijnlijk het zelfvertrouwen en de energie die je op dat moment of voor de volgende wedstrijd nodig zal hebben. En dat vind ik wel heel mooi om te zien.
En de rest van de ploeg aanvaardt hem daarom ook nog meer als leider. Wat al zo was, oké, jij bent onze beste speler, jij bent de leider, maar door hoe hij zich gedraagt...
Ja, dus hij hoeft niet altijd in die ik-vorm te zitten van look at me. Doet hij helemaal niet. Hij zorgt ervoor dat... Want 5 is altijd beter dan 1. En met 5 win je meer wedstrijden dan 1. He, er is geen 1 speler, zoals iedereen altijd zegt, Michael Jordan is the greatest. Hij kan het niet in zijn eentje. Zelfs
niemand, het is een ploegsport.
Klopt. Dus hij doet het op de... Dus misschien is jouw punt wel heel terecht dat je zegt van... Anthony Edwards, hij kan het waarschijnlijk wel.
Want je hebt zo 1 iemand nodig die de ploeg net naar een ander level kan brengen.
Ja,
dat heb je nodig bij zo iemand. Dat is wat de grote allemaal, wat Magic Johnson deed, wat Michael Jordan deed, wat Kobe deed, wat Shaq deed, wat LeBron deed.
En mooie,
we kunnen zo voorbeelden blijven opnoemen.
En het mooie ervan is dat ze wel een veterane point guard hebben die alles weer... op een niveau en die nog steeds van toegevoegde waarde is.
Mike Conley is zo belangrijk.
Hoe geweldig is die pick-up?
Ja, echt. Huh?
Is veel beter dan een Chris Paul.
Ja.
Of een Russell Westbrook.
Mm.
Huh? Een speler die humble is en ook nog een award wint als beste teammaat.
Opnieuw. Het is niet de eerste keer, hè?
Hey, maar je hebt een Russell Westbrook die met iedereen... focus je op de wedstrijd in plaats van het publiek. En dat is Mike Conley. Dat is een geweldige prof.
Ja. Wat ik ook grappig vond, je zei het niet in de ik-vorm. De vergelijkingen tussen Michael Jordan worden vaak gemaakt in de Andre Edwards. We hebben dat hier ook al eens gebracht, die foto, dat ze in twee gesplitst worden. Ja. Dat die als lijken op elkaar. Ja. Dus de fysieke stijl is daar ook.
Maar is het omdat jij dat wil zien? Of is het...
Nee, dat was omdat het deed ook al de ronde. Hè. Het deed ook op het internet al lang de ronde. Hè. Dus je hebt echt die foto. Nee, ik heb die niet gemaakt, die foto, hoor.
Ja, ik heb het ook gezien.
Maar dat hij zelf gezegd had, stop met de vergelijking met Michael Jordan. Dat is de beste speler aller tijden. Ik wil daar niet van horen. En de match daarna, game 2, hij gooit de shot binnen. En dan doet hij die shrug. Dat is zo...
Ja, daar heeft hij over nagedacht. Dat is, hè? Over nagedacht. Die vond ik wel een goeie. En maar ook die Shea. Boop, met die schaatsen dan die fadeaway. Right over dat deed hij ook. Dat deed hij al in de practice. Dus hij maakt die vergelijking wel. Dus hij neemt eigenlijk die mensen die hebben over Michael Jordan. Ik zie hier die posters hangen. Neemt hij wel gelijk mee in zijn volgende van... Ik vind het wel knap.
Maar ik zie er nog meer Young Dwayne Wade in. Maar dan met een level bij.
Young Dwayne Wade?
Young Dwayne Wade, die Miami naar de titel leidt in 2006, in 2005. Mm-hmm. Ook al fantastisch was voor die geblesseerd uitvalt. Mm-hmm. Je moet eens kijken naar die stijlen. Ze legt ook puur fysiek, puur esthetisch. Hè? Leg die naast elkaar en je gaat nog... net iets meer vergelijkingen zien dan met de fysieke vergelijking met Michael Jordan. Met Michael Jordan. Daar zit heel veel in. Ze hebben ook dezelfde collegecoach gehad. Mm-hmm. Anthony Edwards bij Georgia en Dwayne Wade bij Marquette destijds. En je ziet daar, toen ik las het ergens op Twitter, en toen ik dat begon te zien, dacht ik, inderdaad, er zit heel veel young Dwayne Wade in, maar dan in mijn ogen gewoon nog volwassener en misschien zelfs
veel beter. Dat was beter.
Ik was gigantische fan van jonge Dwayne Wade. Ja. Onderschat trouwens wat hij allemaal gedaan heeft. Maar daar zit heel veel in. Denver dan even. Ja. Wat moeten ze daar nu denken? Ja. 2-0 achter, twee keer verloren in eigen huis vooral.
In eigen huis. En ik denk dat er heel veel bij hun nu speelt op dit moment. Dan ga ik terug naar misschien een beetje negatief gezegd hoor. Maar Porter Jr. en zijn broer. En zijn broers.
Ja.
Weet je, dat misschien impact heeft. Jokic en zijn broers. Dat het publiek slaan. Niet dat dat misschien direct effect heeft. Maar er wordt waarschijnlijk wel ergens een stempel opgelegd. Zou ik denken. En Jamal Murray natuurlijk geblesseerd. En het handdoekje gooien. En de heating pad. Dus misschien een opstapeling van. Heel veel druk gelegd op. Oh, Lakers. Ja, we kunnen niet wachten tot we Denver weer spelen. En die coach weer daar bovenop. Dus ik denk dat daar ze misschien zijn afgeleid. Dat zou misschien nog wel iets kunnen zijn. Dat ze niet helemaal gefocust zijn op deze jonge ploeg. En
dan verrast zijn door, de kwaliteit van Minnesota. Maar dat mag, maar, als titelverdediger mag je daar niet over komen.
Ja, maar ook verrast zijn door de verdedigende stijl. Zoals jij, hadden ze niet verwacht. Dat is een gameplan die ineens is toegepast en dat effectief is. En zij daar niet direct een antwoord op hebben. Mm-hmm. En dan gebeurt het dus. Jamal Murray met een niet helemaal 100%. En dan nog die incidenten erbij.
Ja, dat heatpack gooien, dat is wel heel
onprofessioneel.
Ja, absoluut. Hij heeft een boete van 100.000 euro.
Ja, maar had veel meer kunnen zijn. Hij had eigenlijk gewoon
geschorst kunnen worden. Embiid had ook geschorst kunnen worden voor wat hij met Mitchell Robinson gedaan heeft. We hebben genoeg voorbeelden daarvan.
Voorbeelden, ja.
Maar voor het sportieve, voor ons, ben ik blij dat hij niet geschorst is. Als basketballiefhebber. Nee, want zeker. Ik wil de beste team zijn. Ja. Exact. Ja. Maar daar had iemand zich serieus kunnen blesseren.
Ja, dat is niet professioneel. En ik snap ook niet waarom hij dat doet.
Frustratie.
Omdat
je het niet meer weet. Ik denk effectief dat hij gewoon het noorden kwijt was. Je zag het op het veld. Hij wist niet waar naartoe. Zijn shot valt al de hele playoffs niet, behalve in vierde quarters tegen de Lakers. Hij raakt niet in zijn spel. En dan zie je dat het ook nog eens fysiek super hard wordt. Ik denk dat dat er allemaal mee te maken had.
Ja, maar ook dit is niet Jamal Murray.
Nee.
Hè? Hij is niet de beste speler van de ploeg. De beste speler in de NBA en van de ploeg is Jokic. Zonder Jokic is er geen Jamal Murray. Dus ik snap ook niet waarom hij dan zo'n actie moet doen. Terwijl jij in de playoffs bent en weet wat het hogere doel is.
Frustratie kan toch het enige antwoord zijn?
Ja, zeker. En dat zo'n jonge speler hem dus helemaal te kijk zet. En de verdediging waar hij, zoals je aangeeft, jou helemaal verblindt om dan die keuzes te kunnen maken die normaal gesproken heel makkelijk zijn om te maken. Dus het verbaasde mij en ik vind het wel jammer, want het had een hele mooie serie kunnen zijn. Of het is nog steeds...
Tuurlijk. Het kan nog altijd. Match 3 wordt komende nacht gespeeld.
Ja. Maar ja, je verliest wel twee matches op eigen vloer.
Ja, ze moeten nu 4 van de volgende 5 winnen.
Juist, en thuis hoor je niet te verliezen. Zeker niet als jij 5-2-8-0 op je shirt hebt.
Wat een belachelijk shirt is dat. Excuseer. Wat ook heel ironisch is, ja, dat dit allemaal gebeurt nadat Jokic had gezegd in die persconferentie: winning is a lifestyle for us. Dat is wel een uitspraak die als een boemerang in zijn gezicht terugkomt.
Ja, ja. Weet je wat ik grappig vind? Ik weet niet of hij zo slim is of zijn management zo slim is, maar dat je dan als Gurch van Despicable Me gekleed komt voor de vorige eerste ronde. Hè? En nu in deze ronde is het gewoon weer net de Jokic. Weet je, dus er was heel veel van, oh, de Lakers, die moeten we hebben. Maar voor hun ben je dus nu voorbereid. En als je dan zegt van, oh, winning is a habit. Oké, is dat het? En de Minnesota Timberwolves neem je dus eigenlijk niet zo serieus.
Ik weet het niet wat het is. Want ja, ze weten ook, iedereen wist op voorhand dat dit de matchup was. Hè?
Ja, maar
iedereen wist, dit is misschien wel eens, dit kan de finale avant la lettre zijn.
Dit is eigenlijk gewoon de Western Conference finale.
Dat
toch?
Zou ik ook denken, in principe wel.
Klopt.
Maar in game 2 vooral, want game 1 heeft Jokic hard moeten werken. Maar hij had wel nog altijd Jokic-cijfers. Hij heeft er heel hard voor moeten knokken, maar hij raakte er wel door als bulldozer soms.
Maar ik weet waarom jij dit een mooie serie vindt. Omdat dit weer de oude stijl is van basketbal.
Maar niet per se. Omdat ik vind het op zich, match 2 was geen mooie wedstrijd. Hè?
Nee, maar ik heb het meer puur over twee grote mannen bij Minnesota Timberwolves, Carl Anthony Towns en Franse gast.
Maar dit bij mij, dit is meer omdat ik puur denk dat dit kwalitatief twee beste ploegen zijn in de Western Conference. Okay. Want als ik hou, dat is puur subjectief, ik hou meer van guardplay. Okay. Als je mij laat kiezen, tuurlijk.
Ja.
Dan mijn favoriete spelers in de NBA zijn Luka Doncic, Anthony Edwards. Als ik waar ik naar wil kijken, het zijn die mannen. Maar objectief gezien is Nikola Jokic de beste speler in de NBA. Niet voor niets opnieuw tot MVP verkozen.
Zeker.
Maar wat je zag in match 2, want in match 1 moest hij voor werken, hard voor knokken, maar deed nog wel vaak zijn ding. Ik heb Nikola Jokic nog nooit zo out of sync gezien als in game 2.
Ja.
Hij was echt niet goed. Naz Reid, handcheck-in. Constant waren ze hem zo lastig aan het maken. En je zag, hij was ook niet aan het klagen, gewoon raakte niet in een ritme. Ja, heb ik nog niet vaak van hem gezien.
Ik had een clip gezien van Rondo, waar hij een podcast deed. En hij gaf het aan van dat zij de Nuggets of Jokic ook zo verdedigden. Toen hadden ze JaVale McGee, Dwight Howard.
In de bubbel. Ja.
En toen kon Jokic ook helemaal niks doen met deze grote gasten. En dus, zoals je aangeeft, ja, Timberwolves hebben dat. Ze hebben die lengte, ze hebben die fysicaliteit. Dat hebben ze. Dus het maakt Jokic goed moeilijk. Dus hij moet echt werken. En imagine playing the 7-game series against these guys.
Ja.
You'll be in trouble.
Afmattend,
ja.
Maar wie zegt dat het 7 matchen gaan worden? Voor hetzelfde geld is het een clean sweep. Hè? Het zou heel veel glans wegnemen van de derde MVP-trofee van Nikola Jokic en van hun titelverdediging.
Het
zou heel veel glans wegnemen en zou criticasters heel veel voer geven voor nieuw kritiek. Maar dat is het lastige hieraan. Want ergens wil ik kritisch zijn voor Denver en dat is ook terecht. Want Michael Porter Jr. is nog nergens in deze tweede ronde. Jamal Murray is de hele playoffs al slecht. Is gewoon in het vierde quarter al een paar keer beslissend geweest. Nikola Jokic heeft het moeilijk gehad, heel moeilijk in game 1 en was slecht in game 2, vond ik. Er is de roleplayers zijn er niet voor Denver. Christian Brown komt van de bank en heeft veel te weinig toegevoegde waarde, vind ik.
Aaron Gordon is er niet.
Aaron Gordon is er niet. Michael Malone, die zie je ook dat hij zo uitvliegt tegen de scheidsrechter in het eerste kwart, zegt genoeg over hoe wanhopig hij aan het worden is. Maar dus is allemaal de waarheid. Maar ik vind het eigenlijk veel belangrijker om positief te zijn over Minnesota, want het is puur hun verdiensten in mijn ogen.
Ja, zeker. En de frustratie wat jij aangeeft is duidelijk. Ja. Ze hebben dit niet verwacht van een team. Eigenlijk zou je zeggen van, hey, weet je wel wie wij zijn? Wij zijn kampioen. Je moet respect hebben voor ons. Wow, wat gebeurt hier? Er gebeurt heel veel. En het is mooi als zij het zouden doorgaan.
Ze willen het niet krijgen, ze willen het gewoon afpakken. Jullie zijn de kampioen, eentje gewonnen, nu is het aan ons.
Ja.
Hier is het, en ze willen het niet krijgen. Chris Finch doet dat ook heel goed. Mike Nori, de coach die het nu overpakt, heel opvallend. Let er eens op, wie het ziet, lijkt op een oudere broer van Joey Tribbiani, in Friends. Gewoon zeggen, ik zag het ineens, ik kan het niet meer ontzien. Elke keer als ik hem zie, denk ik, Joey Tribbiani. Maar Chris Finch ook trouwens kudos aangeven wat, hoe hij die ploeg veranderd heeft de afgelopen jaren. Ex-coach in België heeft hier nog een titel gewonnen.
Ah joh.
In begin jaren 2000.
Zo.
Met Bray heeft hij in Bray en Bergen gecoacht. En is dan doorgegaan.
Wel gegroeid.
Ja. Dus mooie evolutie van Chris Finch. Heel benieuwd voor match 3. Dat gaat alles bepalen. Ja, met match 3. Als Denver die niet wint, dan geloof ik echt dat het een sweep ook wordt.
Ja, maar ik, je moet nagaan. In Minnesota, het publiek erbij. En als ze een voorsprong hebben en ze gaan gek doen en ze moeten het echt op hun heupen krijgen, ja, dan is het afgelopen.
Stel je voor.
Ik zeg niet dat het een clean sweep wordt. Misschien, je moet zo'n team wel gewoon één match geven.
Ja.
Weet je, en dat je het dan kan afmaken. Maar als het een sweep wordt, dan...
Stel je voor. Nikola Jokic, verkozen tot MVP
terecht.
Voor de derde keer. Dat wou ik vragen aan jou.
Ja, terecht.
Er waren een paar kandidaten. Hè? Mensen die zeggen Shai Gilgeous-Alexander of Luka Doncic. Ik kan de argumenten begrijpen. Maar ik denk als je het over het hele seizoen bekijkt...
Dat is Jokic. Maar dat is elk seizoen eigenlijk zo. Je kan hem gewoon weet je, vanaf het begin van het seizoen al gewoon afgeven. Want die man presteert gewoon en maakt zijn team ook daadwerkelijk beter.
Mm, ja,
toch? Hij heeft ook weer met Aaron Gordon de dunkerspot. Die lob, de dunken, omdraaien, high-low. Daar had ik het net over met de big guys. Dat vind ik mooi om te zien. Ik ben nog traditioneel nog steeds verliefd op dat oude spel. En niet meer zozeer die drie punters. Nee, helemaal niet. Ik wil wel een mooie pick-and-roll, hartstikke leuk. Maar geef het ook een keer aan die grote man op de blok, zodat hij zijn back-to-the-basket moves kan maken. Oké, waar hadden we het nou over?
Nikola Jokic,
ja, terecht. En dan vind ik het heel apart dat een Shaq dan tijdens het interview gaat zeggen, ja, maar...
Hij mag dat vinden.
Ja, natuurlijk is zijn mening, maar dat zeg je niet in een interview op dat moment dat hij de MVP-winnaar is.
Jokic ging er wel heel goed mee om.
Ja, ik zou het een beetje vinden als...
Ik vond nutteloos waarom je het zei.
Waarom zeg je dat? Is het een black and white thing?
Nee, ik hoop het niet. Ik denk dat het meer is ergens...
Dat hij
ik was zo geweldig, ik heb maar één MVP-trofee gekregen.
Misschien is dat
zou het dat niet zoiets kunnen zijn?
Ja, omdat hij misschien betere skills heeft. Weet je?
Want dan wordt gezegd, historisch gezien is het wel terecht dat Nikola Jokic er 3 heeft. Want het is een select groepje waar hij bij komt. Hè. Er zijn er niet veel. Larry Bird heeft er 3. Magic heeft er 3. Moses Malone heeft er 3. LeBron heeft er 4. Jordan heeft er 5. Russell heeft er 5. Kareem heeft er 6. Wilt heeft er ook meer dan 3, denk ik. Maar dat is het groep. Ik denk dat ik ze allemaal nu gehad heb.
Ja,
het is een select groepje waar hij bij komt, nee, natuurlijk.
Waar baseren die criticasten op om een speler die dit jaar alleen presteert, om hem dan MVP? Oké, statistieken en tweede van alle guards met punten of zoiets. Ja, maar als ik kijk naar Jokic, die een team meeneemt op zijn rug en iedere speler op de juiste plek kan zetten wat eigenlijk een point guard hoort te doen. En dat een grote man dat doet en het team dus eigenlijk naar de volgende ronde keer op keer sleept.
En nog eens, het gaat over het reguliere seizoen zelfs. Hè. De play-offs maakt niet uit voor deze trofee.
Alleen nee. Het reguliere seizoen.
Ja.
En keer op keer, er staat er gewoon elke wedstrijd in en uit. Ja. En een type speler waarvan je eigenlijk zegt van, is dat een basketballer?
Ja.
Je hebt het net over die ene speler, maar is dit een basketballer? Nee, het lijkt helemaal niet op een basketballer, maar hij doet wat hij hoort te doen. En ik vind het gewoon terecht.
Ja, absoluut. We hebben nog even, gaan zo meteen nog even snel over Dallas tegen OKC hebben. Die tweede match, die is ook gespeeld vannacht. Ja. Maar we hebben een giveaway. Ik moet even zeggen wie die gewonnen heeft. Dat is niet onbelangrijk natuurlijk. Jullie konden een basketbalkamp in, een 3x3 kamp. En de winnaar is daarvan geworden Victor Vrins. Dus Victor, neem contact met ons op. Win jij het kamp, tenminste jij. Je gaat het geven aan een van jouw spelers. Vind ik heel mooi. Een van je spelers die je coacht. Die mag naar het kamp gaan. Dus er gaat nog een moeilijke keuze worden wie er uiteindelijk mag gaan. Neem contact met ons op. En dan kunnen we jou die gegevens bezorgen voor, voor het kamp. Voilà. Dat is heel moeizaam, maar dat is wat ik wilde zeggen. het blijft vrijdagochtend, soms kom ik niet op mijn woorden.
Voelt dat zaterdag?
Ik heb geen idee. Zaterdag is altijd werkdag. Dus
ja, altijd.
Ik heb geen idee welke dag het eigenlijk ergens is. En ook de winnaar van het Victor Wembanyama shirt, dat heb ik hier nu niet bij, dat ligt nog thuis. Maar de winnaar van het Victor Wembanyama shirt, daarom moest je stemmen op de X&O's voor de Belgian Podcast Awards. Heel blij dat jullie massaal gestemd hebben, dus dikke merci. Maar de winnaar daarvan, er zijn heel veel mensen die ook meermaals gestemd hebben, wat heel leuk is. Dus het was heel moeilijk om daaruit te kiezen. Dus we hebben dat zo eerlijk mogelijk gedaan natuurlijk. En de winnaars daarvan, moet ik even kijken, het zijn Jan en Anke, maar ik heb de achternaam hier niet staan. Dus ik ga zo meteen even stel dubbelchecken en dan geef ik de achternamen daar ook bij. Maar Jan en Anke, maar ik heb het hier niet uitgebreid staan. Dus ik ga even opzoeken en dan weet ik je zo meteen te zeggen wie het is. Voilà. Goed, slecht internet zo. je moet jezelf altijd in vraag stellen. Dallas tegen OKC. Deze serie 1-1 geworden vannacht. Dallas heeft beter gespeeld dan het kon spelen, of zo goed gespeeld als het kon spelen eigenlijk, afgelopen nacht. Chet Holmgren was niet echt aanwezig. En toch was het nog altijd niet zo gemakkelijk als je zou denken als Dallas zo goed speelt. Luka Doncic heeft weer wat ritme gevonden. En dat is ook nodig, want deze Luka, die we gezien hebben in match 1, ja, ze hebben een veel betere Luka nodig om deze serie te kunnen winnen. Ja. Want ik denk dat OKC intrinsiek eigenlijk gewoon beter is dan Dallas.
Hij is ook zwaarder geworden, daar lijkt het op.
Heeft hij knieproblemen?
Hij heeft knieproblemen. Hij zit wel lekker natuurlijk. Hij is wel heel goed aan het spelen. Alleen die knie zorgt er wel weer voor. En hij heeft natuurlijk nog altijd zijn Robin, hè? Batman en Robin. Dus die Robin doet het wel hartstikke goed. En kan hij dat team dan verder op sleeptouw nemen als Luka Doncic niet, ja, wat wil je hem geven, 80% is? Want ik denk dat als Luka 85% is, dat ze wel gewoon die hele serie winnen.
Ja? Oké. Okay.
Ja, ik denk het wel. Want Luka Doncic en Kyrie Irving zorgen er wel weer voor een heel dynamisch. Dat hebben we het hele jaar gezien. Ze zijn moeilijk af te stoppen. En als die twee hot zijn, dan heb je gewoon een heel groot probleem. Vooral als zij de bal echt gaan delen met elkaar. En je had gisteravond had je ook nog Junior.
Tim Hardaway Jr.
Die aanwacht.
PJ Washington 7 3-punters binnengegooid.
Hier, dat bedoel ik. Dat is een type speler die van Charlotte dat nooit liet zien. Maar ineens bij de Dallas Mavericks heeft hij zichzelf gevonden. Dus dan kunnen ze wel, als Luka Doncic het echt op zijn heupen krijgt om het team verder te willen nemen en door de pijn heen kan spelen, dan vind ik niet dat OKC op dat moment waardig is om
okay.
of volwassen genoeg om deze team, die al bijna elk jaar zo'n beetje in de playoffs heeft gestaan, om hun in een 7-game series te kunnen verslaan.
Ik denk net wel. Ik denk dat mijn gevoel is dat Dallas afgelopen nacht zo goed gespeeld heeft als het kan. En OKC was niet top. En er zit zoveel kwaliteit in Oklahoma City. Shai Gilgeous-Alexander, niet voor niets MVP-kandidaat, heeft een fantastisch seizoen gespeeld. Die speelt op een uitzonderlijk niveau. Ook als hij niet goed is, scoort hij 30 punten. Je hebt daar zoveel rond staan. Lou Dort kan Luka echt afmatten, denk ik, in defense. De lengte is daar niet, dat is een probleem. In de rebound hebben ze het echt moeilijk. Hebben ze afgelopen nacht ook laten zien dat het daar niet gemakkelijk in is. Dat ze daar echt wel overklast in kunnen worden. Maar ik denk dat die breedte van die kern zo groot is en dat daar zo'n goede flow in zit, dat ze daardoor echt wel de bovenhand kunnen nemen van Dallas. Ze moeten iets vinden met Josh Giddey, want dat werkt nog niet helemaal. Ik ben gigantische fan van Jalen Williams. Ik vind dat hij ook in deze playoffs blijft evolueren, blijft niet boven zichzelf uitstijgen, want dan geef ik zijn kwaliteiten te weinig krediet. Maar dat hij wel gewoon ook blijft groeien eigenlijk. Dat zijn niveau blijft groeien. En ik denk dat OKC een hele slimme coach heeft in Mark Daigneault. En ook al is dat een jonge, onervaren coach in de playoffs, is het wel iemand die in mijn ogen weet welke dingen hij moet aanpassen. Zag je ook tegen New Orleans, eerste ronde, eerste twee matchen, close games. En dan ineens in match 3 iets gevonden. En zie je dat OKC weet hoe ze die ploeg moeten aanpakken. En ik denk dat we dat in match 3 in Dallas ook wel eens zouden kunnen zien.
In Dallas?
Ik denk dat het wel eens kan. Wat jij zegt is wel waar. De individuele kwaliteit die er is met Kyrie Irving en Luka Doncic, daar moet je altijd bang voor zijn als je Oklahoma City bent. Mm-hmm. Maar ik zie OKC deze serie wel winnen. Niet gemakkelijk.
Maar bij OKC... Wat?
Niet gemakkelijk winnen. Maar ik denk wel dat ze... Ik geloof wel dat ze deze serie kunnen winnen.
Ze kunnen strijd leveren omdat ze een bepaalde aura over zich heen hebben en ze willen zich laten zien als new kids op de blok. Prima. Maar naast Shea is er geen andere speler die 30 punten gaat scoren.
Jalen Williams?
Wanneer?
Als het moet. Hij moet het nu nog niet doen.
Ja, maar dat kan ook niet met Shea.
Maar heb je dat nodig? Als je Shea hebt die 30 punten scoort en Williams kan er 2-23 scoren en je hebt Chet Nu was het niet goed in game 2, maar je hebt Chet Holmgren die er ook nog eens 18 kan binnengooien. En dan heb je mannen die daar rond, Isaiah Joe die kan zijn shot hebben, Wiggins die kan binnengooien, je hebt Lou Dort die af en toe zijn driepunter binnengooit. Heb je dat dan nodig? Dat is de vraag.
Om die 7-game series te winnen?
Ja?
Denk ik wel.
Oké.
Als jij al die andere spelers boven de 10 of 12 punten hebt, dan wordt het een nailbiter. Dan komt het waarschijnlijk neer, denk ik, op een laatste moment een schotje of one or two mistakes here and there. Maar met Luka Doncic en Kyrie Irving.
Zeker deze Kyrie.
Met deze Kyrie die heel humble is dit heel jaar. Geen drama.
Wat is er gebeurd?
He probably walked around with some sage. Met zo'n wierook heeft hij rondgelopen. Maar hij is heel kalm. Hij is heel volwassen geworden. Dat kan je ook weer laten zien. Dat hij dus echt een leiderschap wil laten tonen. En iets wat ook positief is. Dat hij altijd wel weer ook hier zijn teammaatjes in meeneemt. En dat geeft ook wel weer energie. Maar ik vind met de manier waarop Jason Kidd ook dit team coacht qua aanval, maar ook meer in de verdediging, is een toegevoegde waarde. Waardoor ik denk dat zij dus wel de overhand kunnen hebben op OKC.
Ik ben geen fan, defensief wel, Jason Kidd. Alhoewel, dat ik snap nog altijd niet, ze, zeker in game 1 was het duidelijk, ze verbergen Luka op de minste aanvallende speler. Maar dan, als er screens worden gezet, dan switchen ze. Niet toe, want dan heeft het geen nut dat je Luka verbergt op een slecht aanvallende speler als hij toch uitkomt tegen Shai Gilgeous-Alexander bijvoorbeeld. Want dan is het hele nut van Luka verbergen volledig weg.
Ja.
Dus dat begrijp ik niet. En ik snap ook nog altijd niet waarom Luka Doncic, en ik ben een gigantische fan, maar 1, buig je knieën als je verdedigt.
Ja.
Altijd laat hij zijn man passeren en trailt hij. Waardoor die
stil van achteren.
Ja, en dan maar de volledige defense moet dan beginnen roteren. En ze zijn daar gelukkig, zijn ze dat gewend. Maar hij maakt het zijn ploeg zoveel moeilijker op dat vlak. Mm. En in aanval, ja, dat heliocentrisme. Hè, Luka die de bal heeft en iedereen die daar rond wat staat te kijken. Ik hou van Luka Doncic, maar ik ben geen fan van dat soort basketbal. Aan de overkant zie je dat niet. Shai heeft dat ook af en toe, die isolations play. Maar dat gebeurt allemaal veel meer in de flow van het spel. De bal komt bij Shai, terwijl Luka de bal pakt. En hij vertraagt het spel meteen en het is Luka-bal. Aan de overkant is het OKC-bal en de bal komt bij SGA terecht. En Gilgeous-Alexander doet dan zijn ding. En dat vind ik, in mijn ogen is dat veel betere basketbal. En is dat ook iets wat veel meer succes kan opleveren op de lange termijn.
Alleen Luka Doncic, dat is wel zijn speelstijl. Hij vertraagt het spel, maar in die vertraging is hij nog steeds zo dominant.
Maar is dat wel nodig? Want als je kijkt, match 65 tegen de Clippers, zat dat tempo er wel in. Ja. En dan vond ik ze veel beter spelen.
Ja, ik weet niet wat het is. En misschien is hij dan wel gedreven om tegen een Paul George, een Kawhi Leonard en een Russell Westbrook te spelen. Omdat dat die type spelers zijn die energie uit je brengen en uit je halen. En dat is misschien minder bij OKC. En nu waarschijnlijk ook omdat hij dus iets aan zijn knie heeft. Ik weet niet per se wat het is, maar
wat was het? Een sprain werd gezegd. Ze hebben er een inspuiting in gedaan. Heeft iets aan zijn knie laten doen.
Ja, dat zag je de laatste wedstrijd. Dat hij wel. Misschien heeft hij een cortisone prikje gekregen. En dat hij dan wel gewoon. Want je zag hem ook gewoon drijven naar de basket. En dat deed hij heel goed. Alleen weet ik niet per se of. Bij Luka Doncic is het gewoon altijd zo geweest vanaf dag 1. Dat hij de bal altijd in zijn handen heeft. En zijn teammaatjes. Dus je moet denken aan een soort Magic Johnson. Op dat moment dat hij echt spelers wil beter maken. En echt die kansen gaat geven. En hij moet die bal in zijn handen hebben. Want als hij dat niet heeft, is hij van geen toegevoegde waarde.
Naar mijn gevoel, Magic die lost de bal sneller. En Luka heeft hem heel lang in zijn handen. En ik vind zijn passing angles indrukwekkend. Hè? Maar hij kan de bal ook in zijn handen krijgen als het in de flow van het spel komt.
Ja,
en Shai heeft die ook veel in zijn handen. Ja. Maar dat klopt meer. Dat is veel, veel meer naturel.
Ja.
En dat ontbreekt soms bij Dallas. Maar als je dan kijkt, de eerste match 1 was het een probleem. Omdat in de hele eerste ronde ook, Doncic had zijn shot niet. Zijn cijfers waren goed, maar zijn touch was er niet. En in game 2 was het wel weer terug. Die cijfers waren niet indrukwekkend.
Ja.
Maar je zag ineens, hij voelt het weer. Zijn driepunters begonnen binnen te vallen. Als hij naar de ring ging, dat kleine floatertje, dat was
dus
er weer.
Ja, dus die knie heeft hij gewoon echt daadwerkelijk last van. En ik hoop dat het gaandeweg opgelost kan worden of zo niet. Want het seizoen is al heel lang geweest.
Zeker.
Natuurlijk. En elke pijntje van het hele seizoen, dat neem je gewoon mee into de playoffs. En dan wordt het gewoon heel moeilijk. Maar Luka Doncic sneller van de bal af. Ja, wat is Luka Doncic dan zijn toegevoegde waarde? Want hij snijdt niet naar de basket. Nee, hij is geen spot-up shooter.
Ja, misschien moet hij meer doen ook als hij de bal niet heeft.
Ja, maar dat kost wel weer waarschijnlijk veel energie. Want ze hadden gezegd, Luka Doncic is te zwaar. Luka Doncic moet afvallen. Hij was afgevallen. Hij is weer aangekomen. En dan speelt hij zijn beste basketbal. Dus dit is waarschijnlijk het gewicht waarop hij iets kan doen.
Mm-hmm.
Alleen zijn knieën, of die knie, ik
die
weet
knie,
niet of,
ja.
Ja, dat is het enige verschil.
Ik vind het ook een heel leuke serie om te zien. Ik ben ook heel blij dat het 1-1 is.
Nou, ik vind Luka Doncic, Giannis en de Joker vind ik de beste spelers in de NBA op dit moment. Die ik leuk vind om te zien spelen.
Ja.
En nu komt Anthony Edwards erbij. Ook hartstikke leuk. Geweldig om te zien. Alleen vind ik, ja, waar gaan we naartoe? Waar gaan we nou daadwerkelijk met deze type spelers naartoe?
En dat is het mooie aan deze playoffs. Dat het nog niet duidelijk is. En het kan zijn dat de jonge gaat het helemaal aan het overnemen. Ik ben heel benieuwd wie het gaat halen. Ja. Goed, de winnaars Jan en Anke de Bakenprost. Dat is de winnaar van de giveaway voor het shirt van Victor Wembanyama. Dus neem contact met ons op. Stuur ook je maat door voor het shirt. Dat is heel belangrijk natuurlijk. En dan kunnen we jou dat bezorgen. Dus zet je adres er ook zeker bij. Goed, Francisco, jij moet gaan. We hadden een limiet in de tijd vandaag, dus ik ga je laten gaan, maar je gaat gewoon nog eens een keer binnenkort op terugkomen.
Ja, zeker weten.
Want we hebben het in onze eerste aflevering ooit, toen we hier nog niet zaten en ik het zelf allemaal deed, ben ik naar Rotterdam gekomen.
Ja, klopt.
En hebben wij het gehad over jouw carrière.
Ja.
Maar ik denk dat heel veel mensen die aflevering misschien niet goed meer weten, maar je hebt veel Mello, George Karl, Greg Popovich verhalen.
En Jerry Sloan verhalen.
Jerry Sloan verhalen.
Ik heb nog wel veel verhalen over coaches.
Ik denk dat we nog eens verhaaltijd moeten doen. Een van de komende maanden.
Verhalentijd. Nou ja, er zijn heel veel verhalen natuurlijk. Je hebt laatst ook gezien, ik weet niet of het nieuws hebt gevolgd, met Big Baby Glenn Davis.
Ja, die moet naar de gevangenis voor 3 jaar.
Ja, kijk, dat soort verhalen. Ik snap niet waarom spelers dat doen, terwijl je zoveel hebt verdiend. Nee. Maar ze leven een bepaalde lifestyle dat niet is afgelopen, man. Huh?
Maar de verhalen van jou in de kleedkamer en wat jij meegemaakt hebt op training en in de wedstrijden, dat is altijd heel interessant. Bedankt om langs te komen, Francisco. Dankjewel. Het was weer heel fijn.
Ja,
jullie bedankt voor het kijken en luisteren. Volgende week is er een nieuwe aflevering. Volgende week nemen we donderdagavond op en dan zitten Niels, Stijl en Jokke hier, dus een nieuwe aflevering met de Chaotic Four. En dan misschien ligt Denver er dan wel uit. Misschien ook niet. Misschien zijn we dan naar een match 5 of 6 aan het gaan. I don't know. Dat is het heerlijke aan deze NBA playoffs. Voilà, tot volgende week. Salut. Check it out.